Dames en heren, mag ik u verzoeken om allen plaats te nemen? Dank u wel. Ik wil u allen hartelijk welkom heten op deze openbare vergadering van de commissie Samenleving. Het is dinsdag 30 november en het is 19:30. Er is niet zo'n lange agenda, maar wel één agendapunt wat vrij breed behandeld zal gaan worden. En ik zou u ook willen voorstellen om de agenda als zodanig in te vullen dat we als eerste de presentatie van de collectie Brands krijgen. Daar hebben we ongeveer 20 minuten voor. Daarna dat we eerst de insprekers vragen om hun verhaal te doen. Daarna de presentatie van de quickscan. Wie is deze telefoon? Dat kost tijd. Is hier een goede afspraak? Het zal ook wel niet weer van de pers afkomstig zijn. En dan daarna ook door te gaan met het onderwerp ter bespreking. De brief van het college in zaken de gegevensmonitor schuldhulpverlening. Kunt u akkoord gaan met de opzet van de agenda zoals ik hem hier heb voorgesteld? Dan gaan we het zo doen. Dan wil ik hem in eerste instantie doorgeven dat er een afmelding is van mevrouw Aldershoff van de VVD. En dat de heer Scho in plaats van de heer Soelman de commissie vanavond zal doen. Dan wil ik als eerste de heer Scheurs uitnodigen namens de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands. En hij zal een presentatie geven over de stichting. U gaat achter het katheder?
Ja.
Goed.
Oké. Even zien, ik heb een PowerPoint-presentatie. Als het staat zou kunnen worden, was het geweldig. Oké. Ja. Goedenavond. Mijn naam is Joachim Scheurs. Ik ben werkzaam voor Bureau Etzes. En Bureau Etzes is door de collectie Brands gevraagd om de directie te voeren over het nieuw op te zetten studiecentrum en rariteitenkabinet Brands. Beide voorzitters van beide stichtingen zijn aanwezig. De heer Michiel Gerding zit op de publieke tribune, Marion Etzes. En ook bekend Gerrit Wisman van de stichting Nieuw-Dordrecht Historisch en Cultureel. Ik zal even kort vertellen wat de collectie Brands is en waar we op dit moment druk mee bezig zijn. De collectie Brands, dat is een verzameling die 65 jaar geleden is begonnen door Jans Brands, aardverzamelaar uit Nieuw-Dordrecht. Als klein kind zag hij altijd het bijzondere en het mooie in van kleine voorwerpen. En het hoefde geen waardevolle voorwerpen te zijn. Als hij het maar bijzonder vond, dan bewaarde hij het. En als klein kind kreeg hij zo'n verzamelingetje. En familieleden en bekenden die wisten, nou, als je het aan Jans geeft, dan wordt het bewaard. Dus als ze ergens afstand van wilden doen, gaven we het aan Jans. Jans' verzameling die groeide behoorlijk snel en toen hij wat geld om handen kreeg, ging hij ook langs rommelmarkten en dat soort beurzen. En dan kocht hij allerlei voorwerpen wat hij bijzonder vond. En nogmaals, het hoefde dus niet bijzonder te zijn. Maar hij vond het leuk om unieke voorwerpen te hebben. Voorwerpen die iemand anders niet heeft en waar hij een beetje mee kon showen van kijk eens wat ik heb en dat heb je dan nooit gezien. Dus toen hij ook bij veilingen en antiquariaten terechtkwam, wist hij hele bijzondere dingen op de kop te tikken. Jans' collectie die was in omvang heel erg groot, maar ook zaten er hele zeldzame en unieke stukken tussen ondertussen. En dat was wel algemeen bekend, maar niemand wist precies wat er nou precies in zat. En Gerrit Wisman is al jaren bij betrokken en die ontving samen met Jans ook mensen op de boerderij en gaf ze een rondleiding. En af en toe liet ze wat pareltjes zien, wat toch wel nieuwsgierigheid wekte. En ook ontstond het idee van, ja, misschien kunnen we die collectie Brands toch wel gebruiken, ook als cultureel en toeristische trekpleister voor dit gebied. Omdat er niet echt een overzicht was wat er dan precies in zit, is er in 1999, als ik me niet vergis, een commissie ingesteld die moest gaan inventariseren waar de collectie Brands nou eigenlijk uit bestaat. Er zijn een aantal mensen met kennis van zaken losgelaten en bij Jans langs geweest. Ze hebben zich een paar dagen op de collectie gestort. En het rapport wat daaruit naar voren kwam, dat was inderdaad dat er hele bijzondere krenten in de pap zaten. Maar dat de pap zelf ook de moeite waard was. Juist door die krenten, want door zijn manier van verzamelen is er een... echt allerlei kruisverbanden zijn er ontstaan tussen de zeldzame attributen en de dagelijkse attributen. De conclusie van die commissie was dan ook dat het zo belangrijk was dat het de moeite voor het bewaren waard was als geheel. En toen zijn de koppen bij elkaar gestoken van hoe kunnen wij deze bijzondere collectie voor dit gebied bewaren. Ik heb trouwens enkele attributen meegenomen die nou zullen worden doorgegeven ter inzage. Het is behoorlijk willekeurig, alleen het laat wel eens, net als de collectie zelf zien, ja, het komt overal vandaan. Sommige dingen zijn dagelijks en andere dingen zijn toch wel belangrijk. Om die collectie als geheel uit te kunnen nutten en te gebruiken als kapstok voor een toeristisch recreatief iets, is de stichting en de gemeente en de provincie bij elkaar gaan zitten. Ja, wat moet er dan gebeuren dat we dat kunnen realiseren? Nou, een eerste vereiste was dat de klimatologische omstandigheden drastisch verbeterd zouden worden. Dus er moest een nieuw pand worden gemaakt, worden gebouwd. Nou, het voorlopige hoogtepunt van in de lange weg die is ingezet tot de komst van, van dat nieuwe pand is in oktober gevierd. De mijlpaal in de bouw tot het hoogste punt is bereikt. Nou, er waren ook enkele celebrities bij aanwezig, zoals u op de foto kunt zien. U ziet op de voorgrond Jans en Eempie. Laatst ben ik op Radio Emmen geweest, dus dat is ook alom bekend natuurlijk wie Jans en Eempie zijn. Jans en Eempie zijn de figuren uit het nieuwe logo. Behalve een nieuw pand is er nog veel meer aan de hand bij de collectie. Het wordt een volwaardig museum. Dus het is niet alleen een pand wat gebouwd gaat worden. Er wordt ook een compleet nieuwe organisatie omheen opgebouwd met nieuwe vrijwilligers die erbij betrokken worden. En bij al deze ontwikkelingen hoort ook een aanpassing van de naam en een nieuw logo. Hier ziet u dat nieuwe logo. U kunt zien dat het is geïnspireerd op het Ex Libris van H.J. Prakke. Dat is Hendrikus Johannes Prakke. En dat logo is in 1922 voor hem ontworpen door Wobbe Alkema. Wobbe Alkema, dat was een Groninger kunstenaar en lid van de vermaarde kunstenaarsgroep De Ploeg. Professor Prakke, die woonde en werkte in die tijd in Groningen. Hij werkte bij de uitgeverij Wolters. En hij had een aantal vrienden om zich heen die ook erg kunstzinnig waren. In een kunstzinnige kring zaten. En ze kwamen ook allemaal bij elkaar bij Prakke thuis. En daaronder zijn bekende namen en ploegleden zoals dus gezegd Alkema, Jan van der Zee en de uitgever Dijkse. Het logo, zoals kunt u zien dat het de uitgever is, hè, want dat was Prakke. Prakke is later vooral bekend geworden door zijn uitgeverij van Gorkum, tenminste daar was hij directeur van. En in die hoedanigheid heeft hij heel veel werken van Drenthe en over Drenthe uitgegeven. En heeft hij ook allerlei initiatieven ontplooid om de Drenthe en de Nederlandse bevolking bewust te maken van de Drentse cultuur. Hij heeft allerlei penningen en belangrijke dagen in de Drentse geschiedenis onder de aandacht gebracht. Daarom wordt hij ook wel de emancipator van Drenthe genoemd. Dat Drenthe kennis neemt van zijn cultuur en ook trots kan zijn op zijn cultuur. In dit logo zie je dus dat een mannetje reikt een boek uit aan een ander mannetje. Dus dat is het overdracht van kennis, de overdracht van boeken. En dat is ook wat de collectie Brandse wil gaan doen, want we hebben veel boeken, ongeveer 30.000. En wij willen dat in ons nieuwe pand openstellen, ja, beschikbaar stellen voor iedereen die zich daarin wil verdiepen. Vandaar ook de naam Studiecentrum. Dat klinkt wel aardig logisch, maar we hebben nog een ondertitel, de term rariteitenkabinet. Dat heeft ook nog wel eens wat wenkbrauwen omhoog doen gaan. Wat is een rariteitenkabinet? Nou, het oorsprong is natuurlijk van het woord rare, zeldzaam. Dus het is een zeldzaamhedenkabinet. En die kabinetten zijn in de 17e eeuw in zwang geraakt, vooral onder kooplieden. Die van overzee exotische voorwerpen en unieke stukken meenamen en dat in kabinetten tentoonstelden om hun kennis van de wereld te laten zien waar ze geweest waren, waar ze contacten mee hadden. Dus om zo hun kennis tentoon te spreiden, maar ook om te pronken. Tegenwoordig is het begrip nogal gedevalueerd. Je associeert het gauw met vermaak. En dat is op zich ook goed, want dat komt voort uit de 19e eeuwse betekenis van rariteitenkabinet. Hè. Toen op kermissen de rariteiten, omdat ze toen raar vonden en vreemde voorwerpen tentoon werden gesteld. Dus daar komt de devaluatie van het begrip vandaan. Maar dat is voor de collectie Brands helemaal geen punt, want wij gaan juist een combinatie van die twee willen we brengen. Dus de zeldzaamheden, hè, de unieke voorwerpen die Jans heeft verzameld, waarvan hier enkele rondgaan. Voor de mensen die verdieping zoeken en misschien voor een studie bronnen willen raadplegen. Maar aan de andere kant, rariteiten, dat wekt toch ook wel een nieuwsgierigheid van wat is er dan allemaal voor raars te zien en wat voor vermakelijkheden worden er dan allemaal tentoongesteld. Dus we kunnen zowel onderzoekers als voorbijgangers en toeristen interesseren om een bezoek te brengen aan Nieuw-Dordrecht. Nou, wat krijgen ze allemaal te zien in Nieuw-Dordrecht? De commissie die zich over de collectie heeft gebogen kwam tot 10 deelcollecties. Maar we zijn met vrijwilligers in Schonebeek bezig om alle voorwerpen te rubriceren. En wij zijn met elkaar toch 48 tot 50 deelcollecties gekomen. Dus het breidt lekker uit. Jans was niet kieskeurig, zullen we maar zeggen. Ik ga ze niet opnoemen, maar de 10 meest belangwekkende heb ik toch even hier opgeschreven. Drentiana, dat gaat over de geschiedenis van Drenthe. Nou, dat is heel algemeen, werken die verschenen zijn over Drenthe, werken uit Drenthe, bronnen uit Drenthe. Maar ook voorwerpen echt uit deze streek, uit het Veen. Dus ook voorwerpen waar allerlei leuke verhalen over te vertellen zijn en waar ook leuke verhalen over verteld worden. Onder andere door Jan zelf natuurlijk. Nederlandse geschiedenis, nou dat is ontzettend breed, maar dat is maar goed ook, want anders dan valt alles wat Jans heeft over Nederlandse geschiedenis niet onder. Het zijn werken uit rapporten van de VOC zitten erin. Het is zo ontzettend breed. Maar dingen die ook van nationaal belang zijn wel. Hè? Spotprent uit de patriottentijd. In die tijd was men toch met houtstempels in de weer. En kwamen de eerste spotprenten en strips eigenlijk. En daar heeft Jans ook originele van. Die ook zijn ingekleurd met 3 kleuren. Dat is allemaal super knullig, want dat zit naast de randjes. Dus nu kan je het niet verkopen. Maar ja, dat is natuurlijk wel historisch gezien erg bijzonder en mooi materiaal. Letterkunde en taalwetenschap. Als je geïnteresseerd bent in de totstandkoming van de Nederlandse taal, zitten echt vroeg middeleeuwse teksten zitten erin. En heel oud Nederlands. Dat is gewoon niet te lezen. Je denkt dat het Frans is, maar het is echt Nederlands. Theologie en kerkgeschiedenis. Nou, er zit ook weer zo'n crossover die je zal noemen. Dat is dooptrouwen, begraafboeken. Maar het is ook een heel bekend werk uit de 12e eeuw. Het Leenmanregister. Echt op perkament geschreven. En er is maar 1 van in de wereld. Zelfs het bisdom van Utrecht heeft het zelf niet. Die hebben een andere versie, maar deze versie die Jans heeft is weer ouder. Dus dat is nog weer de voorloper van de archieven uit het bisdom. En dan daar staat wie welk kerkelijk bezit, wie daar de heerschappij over voerde in welk jaar. Numismatiek en metrologie, sla even 1 over. Dat is munt- en penningkunde en de wetenschap van het wegen. Dat lijken verschillende onderwerpen, maar dat valt op zich wel mee. Want de waarde van een munt in zilver wordt natuurlijk bepaald door zijn gewicht. Dus in vroege tijden was dat nauw met elkaar verweven. Funeralia en thanatologie, dat zal niet gelijk volle zalen trekken, want het gaat over dood en begraven. Maar toch zijn er hele interessante tentoonstellingen over samen te stellen. Natuurlijk zijn er boeken over, maar Jans heeft ook hele bijzondere voorwerpen over dood en begraven. Dus een lampje die je aan de deur kon hangen, waarin je kon zien of wie de overleden was. De man des huizes, de vrouw des huizes of een kind. En allemaal dat zegt ook veel over de gebruiken en cultuur in verschillende tijden. Nou ja, Tweede Wereldoorlog, veel boeken over, maar ook veel is ook al naar Westerbork in bruikleen gegeven. Maar hij heeft ook handwerk wat onderduikers of mensen uit gevangenkampen hebben gemaakt om de tijd te doden en in hun kost te voorzien. Dan, waarom vinden wij het van belang dat wij hier een groot publiek naartoe krijgen? En waarom doen we ons best om van de collectie Brands iets te maken? Nou, we willen 7500 bezoekers per jaar naar het gebied trekken. We willen een culturele attractie worden ter verbreding van het aanbod in deze gemeente. De collectie die leent zich daar uitstekend voor. Want ja, met meer dan 50 onderwerpen kun je dus over elk onderwerp wel een passend educatief programma opstellen voor basis- en middelbaar onderwijs, wat aansluit bij de kanon. Je hebt studiemogelijkheden genoeg voor voortgezet onderwijs. Hè. Er zitten, heel veel weten we niet wat het is. En er zitten behoorlijk wat dissertaties en promoties nog wel in de collectie verscholen. We bieden plaats aan 40 vrijwilligers. Dat is, we hebben nu een 15-tal vrijwilligers geworven en die vinden het echt ontzettend leuk werk. Een nuttige en gezellige en ja, gewoon een hele leuke dagbesteding. En dat is ook voor werkomgeving en reïntegrant op de arbeidsmarkt van belang. Want als je thuis zit leer je ook niet. En er wordt ontzettend veel kennis opgedaan. Dat zijn nieuwsgierige en leergierige vrijwilligers die we nu hebben. Ze zeggen, goh, we ontdekken hier zoveel en we leren hier zoveel. En straks als je een museum, een operatief museum hebt, heb je natuurlijk ook gewoon baliediensten die gedraaid moeten worden, een horeca die voorzien moet worden, het pand moet worden onderhouden, je hebt een tuin, komen boekingen, de telefoon gaat, dus er zijn allerlei dingen waar je allerlei vaardigheden op kunt doen. En dat is ook voor scholieren die een maatschappelijke stage of een gewone stage moeten doen, echt een uitgelezen kans. En als laatste punt, ook niet heel onbelangrijk, de krachtenbundeling met andere culturele organisaties. Er zijn natuurlijk al tal van kleine culturele organisaties in de gemeente. En door samen van elkaar te leren en zien wat succes heeft, kun je samen proberen meer mensen naar het publiek te trekken, zodat je met elkaar profiteert van de gemeenschappelijke inspanning die je levert. Wat voor museum zijn we nou eigenlijk aan het bouwen? Wie wel eens bij Jans is geweest, die raakt overweldigd door de gigantische hoeveelheid spullen die er is en de unieke dingen die erin tegenkomt. En die sfeer en beleving, daar waren we heel bang voor dat we dat zouden vernielen op het moment dat we het pand leeg zouden halen, wat moest voor de verbouwing. Maar we gaan die overweldigende ervaring van de veelheid en de uniciteit terugbrengen. En daar hebben wij plannen voor en we hebben ook wel het idee dat dat gaat lukken. Nummers 2 en 3, dat is nogal met elkaar verweven. Interactief, we gaan de bezoeker vragen kennis bij te dragen. Maar ook het catalogiseren wordt zichtbaar voor bezoekers. Kijk, het zijn zoveel spullen, iets van 30.000 boeken en minstens net zoveel objecten. Het is natuurlijk niet bekend wat daar allemaal in zit. Maar het hoeft ook niet per se een probleem te zijn. Het kan ook een kans zijn, want je bent daardoor geen statisch museum, maar het catalogiseren en het rubriceren, dat zal een continue bezigheid zijn de komende jaren. Zichtbaar voor het publiek en waar we het publiek ook bij willen betrekken, van weet u wat het is? En als we hebben ontdekt of we hebben iets geleerd dat we weten wat het is, kunnen we dat ook presenteren van vondst van de week of vondst van de maand of noem het maar op. Voor vrijwilligers en medewerkers is het ook ontzettend leuk om door de collectie heen te spitten en te kunnen bedenken dat je bezig bent wat wellicht de volgende tentoonstelling zou kunnen zijn. Want je doet een vondst, je trekt een map open en je komt iets tegen. Wat is dit nou? En je verdiep je erin. En zo wordt het een heel levendig geheel. Punt 4 is de esthetiek van het gewone ding. Er zitten ontzettend veel dingen in die Jans dus verzameld heeft omdat hij ze mooi vond. Maar dat kan dus financieel gezien een waardeloos prul zijn. Maar er zit gewoon een mooi verhaal achter. En aan de andere kant heeft hij ook heel veel dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Maar ja, de dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit 1930 gebruik je niet meer dagelijks. Dus er zijn er genoeg mensen die weten hoe dat werkte en hoe dat ging. Maar heel veel kinderen weten dat niet meer. Als je dat tentoonstelt, heb je dus voor ouderen een ervaring van, god ja, zo'n ding hadden wij vroeger ook. Of die heb je pa zo gemokt. Dat soort dingen. En voor kinderen is het juist van, nou wat is dat dan? En daar kun je ook weer allerlei verhalen over de geschiedenis aan ophangen. En voor bezoekers onderling is het natuurlijk ook een bron van, hoe ging dat dan in zijn werk? We hebben 2 hectare ongeveer rond het pand. Dus daar is ontwikkelingsmogelijkheid genoeg om een terrasje aan te leggen. Hè, dat mensen die op de fiets zijn vanaf het centrum van Emmen op weg naar het Veenpark, dat ze daar even een versnapering kunnen nemen en bij ons in de zon kunnen zitten. En door het bos, de wildernis achter Janssen Huis, was ook altijd al een pad voor kinderen gehakt. Dat was de Drentse taalroute. En nou ja, zodra de bouw klaar is en de grond is opgedroogd, komt dat pad er ook wel in terug. We hebben daarna 60 uur film ongeveer van Jans Brands, waarin Jans zelf vertelt over zijn collectie en hoe die eraan is gekomen en wat het is of wat hij denkt dat het is, want hij weet het ook niet altijd. Dus dichter bij Jans kun je eigenlijk niet komen. En zoals ik eerder al even aanstipte, zijn er tal van kruisverbanden tussen de objecten en de boeken. En daardoor kun je ook hele afwisselende tentoonstellingen samenstellen die juist die kruisverbanden laat zien. Hè? Dus wat dan de overeenkomst is tussen het waardeloze prul en dat dure ding wat hij heeft gekocht op een veiling. Dat het toch wel dezelfde geest of dezelfde de bron achter zit. De kenmerken van de collectie Brand zoals die nou is. Er zijn 2 besturen, allebei zeer betrokken. De keuze voor 2 besturen komt voort uit het feit dat je dan 1 hebt die voor de exploitatie verantwoordelijk is. En dat aan de andere kant, mocht het misgaan, dat dan niet Jans zijn hele collectie wordt geveild om de bonnetjes van Douwe Egberts te kunnen betalen. Dus dat is in Museumland een hele gebruikelijke constructie. We hebben een groeiend team enthousiaste vrijwilligers. Ik heb 1 keer een oproep gedaan op de Setna-site ook. En er komen nog steeds reacties op binnen. Dus, en het spreekt zich ook door. Want de vrijwilligers die er zijn, die vinden het ontzettend leuk om te doen. En die vinden het een gezellige club. En die komen graag weer. En dan zitten ze nog maar in een kelder in Schonebeek. En straks hebben we een prachtig gebouw. Dus ik neem aan dat we dan nog weer, als we dan ons best weer gaan doen, dat we veel meer enthousiaste vrijwilligers zullen trekken. Mogelijkheden genoeg, zoals ik al zei, in de tuin en in de collectie zelf. De ligging. Er zijn niet veel musea in de directe omgeving. Emmen is een grote gemeente, dus er wonen veel mensen. Die stappen zodra het mooi weer is met z'n allen op de fiets naar het Veenpark. Die komen allemaal bij ons langs en hebben dan vreselijke dorst. Dus daar hebben we ook geluk mee. En het besef om het bestuur en de directie, en waarschijnlijk ook wel bij u, dat we er met z'n allen hard aan zullen moeten werken om er een succes van te maken. Wij zullen er hard aan moeten werken om de geschikte mensen op de goede plaats te krijgen. Maar ook om ons best te doen om fondsen te werven, zodat we het financieel wat makkelijker krijgen. En we hopen dat u ook in de toekomst bereid zult zijn om op politiek niveau met ons mee te denken, zodat we met z'n allen hier een toeristische trekprijs ervan kunnen maken en een cultureel centrum waar we als gemeente met z'n allen trots op kunnen zijn. Dank u wel.
Meneer Schers, dank u wel. Zijn er vanuit, want dat is altijd het gebruik, zijn er vanuit de commissie vragen voor de heer Schers die betrekking hebben op de presentatie of alles wat daarmee te maken heeft? Nou, volgens mij niet. Dus ik kan alleen maar concluderen dat het een... Oh, meneer Schoo, neem me niet kwalijk.
Ja, ik had even een vraag. Weet u al wanneer het precies geopend wordt of wat de streefdatum is? Van de opening?
Nou, het gebouw wordt voor de kerst opgeleverd. En dan kunnen wij beginnen met de inrichting. We zijn nu in Schonebeek bezig met het uitzoeken van de eerste spullen voor de eerste exposities. En wij willen van het voorjaar open gaan. Dus we denken april, mei gaan we open.
Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Nou, dan mag ik nogmaals concluderen dat het een heel duidelijke presentatie was. Ik wil u hartelijk danken voor het vertellen, het verhaal rondom de collectie Jans Brands. En we gaan ervan uit dat het gewoon een groot succes gaat worden. En zo te horen gaat het best lukken. Dank u wel. Ik schors even de vergadering, want dan kunnen de mensen van de collectie even hun spulletjes pakken. En als ze dat willen, ze zijn van harte uitgenodigd om te blijven zitten. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze nog andere bezigheden hebben. Dan wil ik ondertussen vragen of de heer Schoo even een plek naar achteren wil gaan. En dan mevrouw Tulp ondertussen vragen om naar voren te komen en op de plek van de heer Schoot te gaan zitten. Want mevrouw Tulp is een van de insprekers over het onderwerp schuldhulpverlening. En even voor alle mensen die aanwezig zijn, De mensen hebben ongeveer 5 minuten om hun verhaal te doen. Daarna is er gelegenheid vanuit de commissie om informatieve vragen te stellen aan de insprekers. En alles wat de commissieleden horen, kan in de bespreking van het onderwerp weer terugkomen. Dus ik wil ook de commissieleden oproepen echt alleen maar informatieve vragen te stellen aan de mensen die inspreken, zodat we er een logisch geheel van kunnen maken. Nou, ik stel me toch maar voor om verder te gaan. Dan wil ik aan mevrouw Tulp de gelegenheid geven om uw verhaal te doen. U heeft ongeveer 5 minuten daarvoor. Dat had u ook al van mij gehoord. Ik geef aan u het woord.
Meneer de voorzitter, gemeenteraad. Ik ben eigenlijk blij dat ik mijn hart eens even kan luchten. En dat gaat over schuldhulp. Door een onverwachte scheiding in 2005... ben ik in een situatie terechtgekomen waarin ik niet meer aan mijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Uiteindelijk heb ik na een lang overwegen besloten mij te melden bij de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Emmen. En daar begint het gedonder dan ook mee. Ik heb eerst veel moeite moeten doen om een inventarisatiegesprek te kunnen krijgen. En nadat dit gelukt is, ben ik in de budgettering terechtgekomen. Nu is die budgettering een instrument dat niet kan worden ingezet als er schulden zijn die binnen een termijn van 3 jaar betaald zouden kunnen worden. Mijn schulden lagen aanzienlijk hoger dan dat ik binnen 3 jaar zou kunnen betalen. Te meer omdat mijn inkomen maar €660 was. En ja, daar doe je niet veel mee. Voorzitter, de budgettering zelf, daar ben ik ook slachtoffer van. Of misschien nog wel erger. Toen ik mij aanmeldde voor schuldhulp via mevrouw Gopal in mei 2007... werd mij verteld dat ik maar €35 wekelijks kreeg om van te leven. Nou, wie dat dus kan, is een bijzonder mens. Na dit intakegesprek heb ik tot oktober 2007 moeten wachten, voordat ik aan de beurt was. Ik kan u vertellen dat ik in die tussentijd en ook daarna nog nooit zo bot behandeld ben in mijn leven. De man die ik kreeg voor schuldhulpverlening, stelde zich niet eens voor, gaf mij niet de gelegenheid om de voorwaarden te lezen, gooide deze in de prullenbak en liet mij tekenen voor iets wat ik niet had kunnen lezen. En dit was nog maar het begin. Deze ambtenaar ging voor de kerst 2007 op vakantie, zonder zich te bekommeren om de mensen die al niets meer hadden en waarvan hij de zaken zou behartigen. Ik was dus niet de enigste. Een dag voor de kerst kwam ik tot de ontdekking dat er nog geen geld was gestort. Dus ik bel naar de gemeentelijke afdeling. Helaas, ik kreeg te horen dat hij op vakantie was en niets voor mij had achtergelaten, zodat ook zijn collega's voor mij niets konden doen. Uit pure wanhoop bel ik BGE, de heer Douwstra. Misschien weet hij het nog. Waarna deze contact opneemt met de heer Jumelet. Van deze mag je toch wel iets verwachten. Maar helaas, ik moest het maar uitzoeken met het UWV, want daar kreeg ik dus mijn uitkering van. Uiteraard heb ik gebeld, maar ook zij konden geen voorschot sturen dan alleen het gehele bedrag, omdat het zo in hun administratie zat. Dit was in mijn geval de enigste oplossing. Dus heb ik toestemming gegeven om dat over te maken naar de rekening die ik destijds al voor schuldhulp bij de Rabobank moest openen, want er werd geen andere oplossing geboden. Uiteraard ga je dan met helder naar de kelder. En ik kreeg de schuld van zijn stommiteiten, tot meerdere malen zelfs. Daarna had hij een reden om mij uit de schuldhulp te zetten. En naar mijn verhaal werd door deze afdeling niet geluisterd. Sterker nog, na een verzoek van dokter Anders Janssen van de AMBO werd mij meegedeeld dat ik mij maar onder curatele moest laten zetten. Dan wilde mij misschien nog wel helpen. Mijn huisarts, dokter Nijman, was hier zeer boos over. Hij maakte voor mij gelijk een afspraak bij GGZ. Ik ben dus uit eigen vrije wil daar naartoe gegaan. Hier heb ik ruim een half uur zitten praten met drie personen die later de conclusie trokken dat mevrouw Tulp alleen maar een financieel probleem had. Jammer voor de gemeente, die na een klacht van mij naar de raad en de burgemeester vol bleef houden en er alles aan deed om van mij af te komen. Overigens is de klacht nooit in de raad behandeld, maar door de heer Jumelet rechtstreeks beantwoord. En daar had ik niet om gevraagd. Kort samengevat, in het kader van het onderzoek wat nu plaatsvindt, heb ik toestemming gegeven om mijn dossier hierin mee te nemen. Wat schetst mijn verbazing en ook die van de heer Van Roetem, u wel bekend, dat het dossier, wat maar heel summier was onderbouwd, de volgende opmerkingen door de desbetreffende ambtenaren geplaatst zijn. Let wel. Mevrouw Toop zou dementerend zijn. Mevrouw Toop zou onbetrouwbaar zijn. Ik zou niet in staat zijn de volgende, volgens mevrouw Palmers, om de WSNP te volbrengen. Dit werd even ook nog meegedeeld aan de heer Gelder uit Alkmaar. Ik zou iedereen naar mijn hand willen zetten. Ik zou ook nog agressief zijn. En ik zou GGZ hebben omgekocht. En nog meer narigheid. Die ambtenaren, zonder mij te kennen, mij hebben toebedeeld. Een dolk in iemands rug steken, die zich niet kan verweren, en die al meer dan voldoende narigheid heeft meegemaakt, dat kan men dus wel. Leden van de raad, meneer de voorzitter, ik kan u zeggen dat dit in mijn beleving allemaal berust op smaad laster. En dit ook door ambtenaren die er juist voor zijn om mensen te helpen. Het is voor mij dan ook een onbegrijpelijk en onverteerbaar. En ik zal het hier niet bij laten zitten. 5 jaar ellende. En hierdoor 5 jaar ook nog eens beneden het bestaansminimum. Ik heb nooit een enkele aanvulling gehad, terwijl ik daar wel om gevraagd heb. Geen enkele hulp. En dan deze feiten. Door mensen die op de stoel gaan zitten waar ze niet thuis horen. De hele opbouw en de mentaliteit van schuldhulp is dus eigenlijk ver beneden de maat. En ook wat betreft het menselijke gedrag. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik daarom ook de oudere partij, Dop, Ton Schoo, bedank voor zijn tomeloze inzet. En ook Jos van Goetem van Wakker Emma, die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Deze mensen zien de ellende van alle slachtoffers wel. En ze kunnen ook nog eens een keer luisteren. Als alle andere dossiers, en dat zullen er een stuk of 19 zijn, dergelijke wanstaltige uitspraken bevatten, dan heeft schuldhulp er een groot probleem bij. De morele en immorele schade is dan nog erger en ook nog steeds bewust toegebracht. Deze ambtenaren zijn ver buiten hun boekje gegaan. Beste mensen, ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat u hier eens over na gaat denken hoe dit kan worden opgelost. Want wat er met deze ambtenaren moet gebeuren voordat er nog meer mensen door hun onkunde worden beschadigd, dat weet ik niet. Inmiddels is bij mij de WSNP een feit, al ruim een jaar. Gaat het prima, heb ik een goede bewindvoerster en een zeer kundige rechtercommissaris. Ook deze heb ik volkomen over deze gang van zaken ingelicht. Ik dank u wel voor de aandacht.
Mevrouw Tulp, dank u wel voor uw verhaal. Ik wil de publieke tribune verzoeken om niet te applaudisseren. Dat doen we niet met welk onderwerp dan ook. Dus ik wil u verzoeken om dat niet te doen. Zijn er vanuit de commissie informatieve vragen voor mevrouw Tulp? Niet, dan mag ik concluderen dat u ook meneer Schoo van de Drentse Oudere Partij.
Ik wou aan mevrouw Tulp vragen wat zij van haar dossier, wat zij ook ingeleverd heeft en wat ze ook verteld heeft, wat zij van de gemeente verwacht, wat er nu gaat gebeuren.
Ja, wat verwacht ik van de gemeente? Dat zij de 5 jaar ellende is gaan rechtzetten. Helemaal een goed onderzoek, tot op de puntjes en komma's, want ik heb 5 jaar beneden het sociale minimum moeten leven. En ik kan daar dus de nodige documenten voor aanleveren en die liggen ook al bij de rechtbankkassa.
Dat was het, meneer Schoo.
Dat was het, ja, dank u wel.
Goed, mevrouw Tulp, hartelijk dank voor uw verhaal.
Ja.
Ja, dan wil ik u verzoeken om weer terug te gaan naar uw plaats en ondertussen mevrouw Fideler naar voren te roepen om als volgende inspreker het een verhaal te doen. We zullen even wachten tot mevrouw Tulp weer zit. Dat lijkt me wel zo netjes. En de heer Schoo loopt weer naar voren toe om zijn officiële plek weer in te nemen. Goed, dan aan u het woord.
Goedenavond, voorzitter, geacht college BMW, alsmede de raadsleden en de wethouders hier aanwezig. Normaliter zou ik een reden willen beginnen met de woorden, zeker in de raadzaal, dat het mij een eer is hier te mogen zijn en om u toe te mogen spreken. Maar helaas, deze zinsnede, die kan en die wil ik niet gebruiken vanavond, om de reden van mijn aanwezigheid hier in uw huis weinig meer met eer van doen heeft. Enkele individuele uitzonderingen daar gelaten. De reden dat ik hier mag zijn heeft namelijk een niet zo prettige achtergrond. Vanuit mijn werk als publiciste, met een afgeronde theologische opleiding en studie, en mede daaruit mijn inspiratie puttend, publiceer ik heel veel over misstanden die nu eenmaal in dit onvolmaakte, ondermaanse schering en inslag zijn. Wijzer geworden door de tijd, ik ben ook geen 20 meer, is het mij ook duidelijk geworden dat conflicten en misstanden vaak een achterliggende oorzaak hebben, waarbij sprake is van onbegrip en fouten van twee kanten. Dus van de twee belanghebbende partijen. Echter, in dit onderhavige geval is de verhouding van gemaakte fouten wel heel erg in het nadeel van de gemeente Emmen uitgevallen. Zo werd ik 5 jaar geleden bij toeval geconfronteerd met de zaak van mevrouw Tulp, die hier net gesproken heeft, en heb mij toen de tijd daar al enigszins in verdiept. Hetgeen geresulteerd heeft van mijn kant in het aanschrijven van burgemeester en wethouders van Emmen omtrent de mij al toen duidelijk gebleken en ontstane misstanden. Helaas, deze twee brieven, zoals later is gebleken, zijn vakkundig onder tafel geschoven en nimmer bij de desbetreffende leidslieden onder ogen gekomen. En dat is mij nu, na veel meer inzicht te hebben gekregen in het doen en laten van deze gemeente, duidelijk geworden, waarvan akte. Door allerlei omstandigheden ben ik het contact met mevrouw Tulp door mijn werkzaamheden verloren En het contact is weer hersteld ongeveer een jaar geleden. En tot mijn verbazing, liever gezegd verbijstering, die werd er niet minder om, want het bleek dat de zaak van destijds, van 5 jaar terug, A, nog niet was opgelost en B, dat mevrouw Tulp toen nog in een grotere misère terecht was gekomen dan voorheen. Mezelf voornemende dat ik niet ten tweede male verstek zou laten gaan in deze, heb ik mij echt en met behulp van derden, tevens wel ter zake deskundige, verdiept in de, en dat mag ik wel zeggen, het chaotische, onprofessionele en in de meest letterlijke vorm van het woord asociale dossier, wat ik heb ingezien wat mevrouw Tulp intussen bij elkaar gesprokkeld had. Dit dankzij een mijns inziens koude, kille, onprofessionele schuldhulpverlening van de gemeente Emmen. Waarover meneer Henk Jumlet in deze de eindverantwoordelijkheid draagt, als ik me goed heb laten voorlichten. Deze wethouder, Henk Jumlet, die zich notabene voorstaat op een christelijke levenshouding, gezien de partij waarvoor hij uitkomt en gezien zijn vroegere loopbaan. Het is om in de hem zeer welbekende terminologie te spreken, die hij zich ongetwijfeld nog zal kunnen herinneren vanuit een eerdere rol die hij speelde, dat het niet aan mij is om over hem een oordeel uit te spreken. Ik kan slechts huilen en ik tril van woede over het aangedane leed aan diverse mensen. Ja, want ik moet inmiddels in meervoud spreken. Want zoals gebleken is mevrouw Tulp niet het enige slachtoffer van wat we zullen zeggen ondeskundige praktijken die mensen per saldo nog dieper in de problemen hebben gebracht. Maar het is niet alleen de heer Jumlet die ik deze zaak zeer kwalijk neem. Ook de man die hier de burgervader is, de heer Kees Bel, heeft mijns inziens niet al te veel blijk gegeven van vaderschap om dit met verve te bekleden. Hij heeft meer gekozen voor een meesterschap. Dat was wellicht de manier, zo dacht hij, om de schade materieel en immaterieel aangebracht door zijn ondergeschikte, waarvan mevrouw Tulp net kont heeft gedaan, om die te doen verbloemen. Emmen als gemeente, en dus het gemeentebestuur van Emmen als zodanig, trekt al langer de aandacht van mensen die uit zijn op sensationeel nieuws of juist bekommerd zijn om misstanden. En in beide gevallen kom je dan hier verdomd goed aan je trekken. Gelukkig zijn er dan nog enkele raadsleden, die wil ik dan met deze met naam noemen, de heer Jos van Goetem van Wakker Emmen en de heer Tonnet Schoof van de Drentse Ouderenpartij. En deze hebben wel blijk gegeven een kloppend hart hebben voor burgers die door een falend systeem van zowel gemeente als van niets ontziende deurwaarders die in collusie met elkaar samenwerken. Dat is eigenlijk een pleonasme, tot wanhoop gebracht zijn. Want het zal uw raad inmiddels niet onbekend zijn dat mevrouw Tulp één van de vele tientallen slachtoffers is van het falend gemeentelijk beleid in het kader van de schuldhulpverlening. Een beleid dat alleen al qua kosten voor personeelsverbezetting en dergelijke ver uitstijgt boven de gezamenlijke schulden van alle betrokken burgers. Waarschijnlijk zal de heer Jumlet verwijzen naar de vreselijke puinhoop die zijn veelbesproken voorganger Gesinus Evenhuis heeft achtergelaten. En de puinhoop die hij er in zijn toen 7-jarig bestuur als wethouder van deze gemeente van gemaakt heeft. Maar dat is geen excuus. Zoveel tijd na dato om er alsnog niet met voortvarendheid de bezemens goed door te halen door deze augiastal, die inmiddels zelfs landelijke bekendheid heeft gekregen en in ieder geval gaat krijgen. Dames en heren van de raad, Het is toch uw taak om burgemeesters en wethouders, het bestuur van de gemeente, te controleren op fouten en tekortkomingen. Ja, en ik weet genoegzaam dat u uw handen vol heeft aan zaken zoals het Atalanta-project, de dierentuin. Maar hier gaat het om burgers. Om mensen van vlees en bloed. Notabene uit uw eigen woonplaats. En dus geen stenen of stoffelijke projecten of dossiers waarin men miljoenen kan verliezen naar hartelust. Het betreft hier burgers die letterlijk en figuurlijk ten onder dreigen te gaan en die daarbij dan nog eens flink, tussen haakjes, geholpen worden door de eigen gemeente en haar leidslieden. Maar u als raad vraag ik, nee smeek ik, om nu eens uw politieke verschillen en het veren vangen voor de eigen hoed wat eigen is aan politici opzij te zetten en nu als één man te scharen achter hen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. En dan niet alleen materiële hulp, maar dat u daar ook waar nodig juist ook zorg draagt voor eerherstel. En excuus. En dat u als overheid ook eens een menselijk gelaat kan en wil tonen. Want zoals gezegd, het zijn geen projecten, het zijn geen dossiers, het zijn mensen met gevoelens. Niet zoals u. Alleen met dit verschil, u heeft de macht. Zij niet. En tot slot wil ik hier besluiten met een woord wat de hier aanwezige CDA'ers misschien nog zou kunnen aanspreken. Althans, dat hoop ik dan maar. Het is een zinsnede uit het boek der psalmen. Namelijk psalm 94, vers 15. Waar staat, want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden. Alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten. Ik hoop dat de heer Dumelit dit persoonlijk tot zijn hart neemt. En dat hij zich daar ook bij aansluit. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Wilt u nog even blijven staan? Want er zijn misschien vanuit de commissie nog vragen voor u. Zo te zien zijn er geen vragen voor u. Dus wil ik u hartelijk bedanken. En ondertussen wil ik de heer Gozenvoort uitnodigen om naar voren te komen. Moet u even het rode... Ja. Dan geef ik u het woord, meneer Gozenvoort.
Geachte commissieleden, geachte college, geachte aanwezigen. Mijn naam is Wim Gozenvoort. Onze zoon heeft zich vanwege grote schulden in 2009 aangemeld bij de gemeente Emmen om hulp te krijgen. Graag wil ik u in het kort het verhaal vertellen van de ervaring die ik en mijn zoon hebben gehad met de schuldhulp in Emmen. In oktober 2009 vond het eerste gesprek plaats. Dit was een aanvraag om geholpen te worden met de schulden die onze zoon had opgebouwd. Tijdens dat gesprek werd ons verteld wat er allemaal wel en wat er allemaal niet ging gebeuren. En er werd ons nadrukkelijk verteld dat het wel enkele maanden kon duren. Naar aanleiding van dit gesprek ontvingen we op 27 november 2009 een eerste uitnodiging voor een gesprek op 15 december met mevrouw Wassen Benjamins voor het ordenen van de administratie. Hieruit is niets voorgekomen omdat het ordenen van de administratie niet door hen werd gedaan en dat we dat zelf moesten doen. Dus onverrichte zaken weer terug naar huis. Op 28 december kwam daarom de tweede uitnodiging voor het ordenen van de administratie op 20 januari 2010. Deze brief was behandeld door de heer Mik. Natuurlijk hadden we alle rekeningen en alle zaken meegenomen, maar ook toen werd ons weer verteld dat we dat beter uit moesten zoeken. Hier ben ik als vader dan maar weer mee aan de slag gegaan, omdat onze zoon door de bomen het bos niet meer zag. Weer gingen we dus onverrichte zaken naar huis. Al op 22 januari 2010 kregen we opnieuw een brief voor een intikgesprek met de heer Prins, op woensdag 17 februari 2010. Nu had ik alle schulden en alle andere zaken keurig in Excel op een A4'tje gezet, dus dat moest goed gaan. Ook hadden we alle stukken die in de brief stonden meegenomen. Waarom we bij de heer Prins zijn geweest is me nog onduidelijk. Er is namelijk niets op papier gezet en er is niets afgesproken. Daarop ontvingen we een brief op 14 juli 2010, alweer een intakegesprek op woensdag 11 augustus met mevrouw Koenraads. Ook hier weer alle bewijsstukken en overzicht van de schulden meegenomen. Sorry. Want we hebben inmiddels hulp hadden gevraagd bij de politiek, de heer Tonsko van Dop, waren we iets meer voorbereid over wat we wel en wat we niet konden verwachten. Al heel snel waren we ervan overtuigd dat het gesprek met de heer Schol belangrijk was geweest, want anders was dit gesprek met mevrouw Koenraas zonder dat een gesprek geworden zonder dat er werkelijk hulp werd geboden. Tijdens dit gesprek werd onze zoon ook aangeboden om in de budgettering te gaan en daarna alles op papier te zetten, zodat hij in de schuldhulp zou komen. Hiervan ontvingen wij een bevestiging op 17 augustus 2010 en ik citeer letterlijk wat er in die brief staat. U zal worden opgenomen in budgetbeheer en er zal ter zijner tijd een schuldregeling worden opgestart. Ook hebben we toen de tijd papieren ontvangen. Deze zijn op 1-9-2010 ondertekend door Toetser. Voor de budgettering moest er opnieuw een gesprek plaatsvinden. En wel op 16 september 2010 met mevrouw Koenraas. Dit was voor het opstellen van het budgetplan. Ook hier werd ons weer verteld wat er ons vaker was meegedeeld, wat we allemaal mee moesten nemen. Volgens de gesprekken daarvoor kon het nog ongeveer 6 tot 10 weken duren voor hij naar de rechter moest of dat hij zo in de WSNP zou komen. Intussen zijn we al meer dan een jaar bezig voor hulp bij schulden en de rekeningen zijn van ongeveer 70.000 euro opgelopen naar 82.000. Als vader van een hulpvragende zoon vraag ik mij af hoe het kan dat er een jaar lang niets gebeurt en vraag ik mij af hoe lang het nog gaat duren voordat mijn zoon echt geholpen kan worden, zodanig dat er voor hem weer uitzicht is op een leven zonder schulden. Is getekend vader van een hulpvragende zoon, J.W. Gozevoort.
Dank u wel, meneer Gozevoort. Zijn er vanuit de commissie informatieve vragen voor de heer Gozevoort? Meneer Schoof van de Drentse Oudere Partij.
Heeft u inmiddels, u hebt het verhaal keurig verteld, maar heeft u nu die aanvraag voor die WSNP, die wet sanering natuurlijke personen, die formulier 285 nu ingevuld of is die nog niet ingevuld?
Die is volgens mijn inzien nog steeds niet ingevuld en we weten nog niet waar we aan toe zijn.
U hebt hem toch wel besproken, had ik begrepen, of niet?
Hij is wel besproken, maar dat is een andere afdeling volgens mevrouw Koenraas en daar was het wachten op. Wij stonden op een wachtlijst.
Oké, dank u wel.
Goed, als er verder geen vragen zijn, dan wil ik u hartelijk danken voor uw inbreng. Dan mag ik ook weer gaan zitten. Ondertussen wil ik mevrouw Natja Jongman en de heer Rolf Sterk uitnodigen. Aan die kant zat u. Om deze kant op te komen. Zij zullen de presentatie geven van de quickscan die door bureau Social Force is gehouden. Ik geef u het woord.
Nu doet hij het. Goedenavond, mijn naam is Rolf Sterk. Samen met Natja Jongman hebben we in de afgelopen weken een quickscan onderzoek gedaan naar het functioneren en naar de organisatie van de schuldhulpverlening. Het is heel lastig, denk ik, om vanuit het indrukwekkende individuele relaas wat we net gehoord hebben naar de algemene lijn over te stappen van datgene wat wij in organisatie en functioneren hebben aangetroffen en waarover u zullen inlichten. Toch vraag ik u en nodig ik u uit om nu in die lijn mee te gaan. Wij hebben, als ik de afstandsbediening ergens heb, kan ik zelfs de plaatjes. Ja. We hebben een aantal dingen gedaan in dat onderzoek in zeer korte tijd. En ik zal u even door de inhoudsopgave van de terugkoppeling loodsen. Natja vertelt straks het een en ander over de achtergrond schuldhulpverlening in Nederland. Over de onderzoeksmethodiek, hoe hebben wij dit onderzocht vanaf 25 oktober zo ongeveer. De belangrijkste constatering hebben we samengevat. Vervolgens gaan we die wat verdiepen aan de hand van een aantal beoordelingskaders. Je kan de organisatie bekijken, dat is natuurlijk verstandig. Waar leg je die dan tegenaan? Hoe beoordeel je dat dan? Doe je dat op grond van het natte vinger en van wat je ervan vindt? Of zeg je van nee, we hebben een aantal meetlatten als het ware die we hanteren. Korte situatieschets wat we eerst aangetroffen hebben, vervolgens de kaders van de NVVK, de landelijke vereniging, die een aantal kaders heeft aangegeven hoe hoort schuldhulpverlening in Nederland te functioneren in alle gemeenten. Ook gekeken naar de eigen meerjaren beleidsnota van de gemeente Emmen, die u een jaar of 2, 1,5 geleden heeft vastgesteld. waar een aantal, ja, in feite de opdracht schuldhulpverlening Emmen in is opgetekend en ook hoe die kan worden uitgevoerd. Ook gekeken naar, is het nou een effectieve, efficiënte en omgevingsgerichte organisatie die we hebben aangetroffen. We hebben een aantal constateringen gedaan en we eindigen met een aantal aanbevelingen. Dus dat in het kort gaan we in de komende 20 minuten, half uur aan u proberen over te brengen. Goed, Natja vertelt eerst iets over de schuldhulpverlening in Nederland.
Ja, goedenavond. Waarom vertel ik eerst iets over schuldhulpverlening in Nederland? Omdat de constateringen zoals we die hier doen, daarvan vinden we het belangrijk dat jullie die niet alleen zien in de Emmense context, maar dat jullie die ook kunnen plaatsen in hoe schuldhulpverlening in Nederland is georganiseerd en hoe het functioneert. Laat ik vooropstellen dat het heel belangrijk is om bij dit verhaal ons te realiseren dat schulden zijn heel ingrijpend. Schulden leiden tot veel stress, tot veel onmacht, een deurwaarde die elke dag kan komen. De stress hoe je de volgende dag warm eten voor de kinderen op tafel zet. Het leidt tot gezondheidsproblemen, het kan bijdragen aan schooluitval, aan echtscheiding. Dus we hebben het hier over serieuze problematiek. Wat doen we daarmee in Nederland als mensen die zich in zo'n zware en ingewikkelde positie bevinden om hulp vragen? En hebben we het zo georganiseerd dat mensen zich tot de gemeente kunnen wenden. Dat de gemeente gaat proberen om als een intermediair tussen aan de ene kant de schuldenaar en aan de andere kant de schuldeisers te proberen om een 3-jarige schuldregeling te treffen. Dat betekent dat de gemeente alleen iemand kan helpen als alle schuldeisers mee willen werken aan zo'n 3-jarige schuldregeling. Wat we in de praktijk zien is dat bij het ontbreken van een wettelijk kader, want er bestaan nog geen wettelijke eisen waar een gemeente aan moet voldoen bij het uitvoeren van schuldhulpverlening, dat er tussen gemeenten ook grote verschillen zijn in hoe ze dat georganiseerd hebben. En daarbij dat gemeenten in veel gevallen ook budgetbeheer aanbieden om ervoor te zorgen dat de vaste lasten van mensen betaald worden, zodat in ieder geval het huis, de energie, de zorgpremie gegarandeerd zijn. Dat budgetbeheer betekent dat je het inkomen van de klant op je rekening krijgt als gemeente en dat je daarvan de vaste lasten betaalt. Dat betekent ook dat als een klant een te laag inkomen heeft, lager dan het bijstandsniveau, omdat er bijvoorbeeld geen gebruik wordt gemaakt van huurtoeslag of van zorgtoeslag of van andere voorzieningen, dat je als gemeente niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Wat gebeurt er als er één of meer schuldeisers weigeren? Dan is er één optie en dat is de wet schuldsanering natuurlijke personen. En dat is een wet die wordt uitgevoerd door een bewindvoerder die daartoe is aangewezen door een rechtercommissaris. Een schuldenaar wordt toegelaten als hij voldoet aan een aantal eisen, zoals te goede trouw gehandeld. En dat betekent dat er daar wel sprake is van een wettelijk kader. Hoe ziet schuldhulpverlening in Nederland eruit? Hoe functioneert dat? Nou, in de eerste plaats is schuldhulpverlening een dynamisch veld. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er een toename is geweest van het aantal aanvragen. In 2009 20% erbij, het jaar daarvoor 20% erbij. Dit jaar zitten we weer, ziet het eruit dat we weer op 20% zitten. Dus het is een tak van sport waar wachtlijsten helaas veel voorkwamen omdat het aantal aanvragen toeneemt. We zien ook dat schuldsituaties complexer worden. Dat mensen gemiddeld een steeds hogere schuld hebben. Dat het aantal crediteuren toeneemt. Dat er vaker sprake is van gecombineerde problematiek. Niet alleen schulden, maar ook daarmee samenhangende problematiek. We zien ook dat de opstelling van crediteuren verhardt. Dat ze minder makkelijk akkoord gaan. Dat ze nieuwe bevoegdheden krijgen. De zorgverzekeraars die tegenwoordig, als je 6 maanden achterstand hebt, de premie plus een boete direct van de betaalrekening af mogen schrijven. Waar leidt dit toe? Dat schuldhulpverlening in lang niet alle gevallen de schuldsituatie van iemand kan oplossen. Het betekent ook dat je ziet dat gemeenten op dit moment, veel gemeenten bezig zijn met een soort transitie in hun hulpaanbod. Waarbij ze het doel, we gaan voor iedereen proberen om die schuldenvrije toekomst te realiseren. Ze kijken naar wat kunnen we wel betekenen tegen die achtergrond waarin je als gemeente in een niet beschikt over een wettelijk kader, niet beschikt over instrumenten om schuldeisers te dwingen. En we zien ook dat gemeenten kijken naar de afbouw van budgetbeheer. Moet je nou bij iedereen budgetbeheer toepassen of moet je daar selectief in zijn? Nou, wat is daarbij belangrijk om je te realiseren? Dat de schuldenaar die bestaat niet. Dus waar gemeenten, wat gemeenten zich steeds meer realiseren, is dat schuldenaren een groep zijn met subgroepen. En dat je eigenlijk twee onderscheiden kan maken. De eerste is, je hebt schuldenaren die goed in staat zijn om zich aan afspraken te houden. En je hebt schuldenaren die te maken hebben met psychosociale problematiek, met GGZ-problematiek, met zware verslavingsproblematiek. En die hebben moeite om zich aan afspraken te houden. Daarnaast heb je verschillen in schuldenpakketten. Je hebt mensen die zich melden met een schuldenpakket waarvan alle schulden in aanmerking kunnen komen voor een schuldregeling. Maar er zijn ook schuldenaren die bijvoorbeeld bij het Centraal Justitieel Incassobureau schulden hebben, waarvan wettelijk bepaald is dat daar nooit een schuldregeling voor getroffen kan worden. Dat betekent als je langs die twee assen kijkt, dat er eigenlijk vier groepen zijn, waarvan de groep waarbij mensen zich aan afspraken houden en de schulden allemaal regelbaar zijn, daar kan je een oplossing voor bieden. Als een schuldenaar moeite heeft om zich aan afspraken te houden, heb je als intermediair een probleem. Want die schuldeiser verwacht wel dat vanaf het moment dat iemand zich aanmeldt, alle lopende nieuwe termijnen voldaan worden. Dat betekent niet dat je niks kan betekenen, maar dat betekent wel dat je heel nauw moet samenwerken met je ketenpartners. Met maatschappelijk werk, met verslavingszorg. Maar ook dat die driejarige schuldregeling niet direct binnen bereik ligt. Hetzelfde geldt voor de situaties waarbij het schuldenpakket niet regelbaar is, maar de schuldenaar zich wel goed aan afspraken kan houden. Dan kan je niet meer bieden dan mensen leren, voor zover dat mogelijk is, om te gaan met een ingewikkelde situatie, namelijk rondkomen van een inkomen van 90% bijstandsniveau. Want zo hebben we dat hier in Nederland wettelijk bepaald. En er is een groep waarbij mensen moeite hebben om zich aan afspraken te houden en ook het schuldenpakket niet regelbaar is. En feitelijk kan je in die groepen als gemeente vaak niet veel doen. Dan moet je daarbij denken aan zware dakloze problematiek, zware GGZ-problematiek, zware verslavingsproblematiek. Dit even als context. Hè. Wat wij hopen is dat jullie dit verhaal wat wij vandaag houden, dat jullie dat kunnen horen met dit in het achterhoofd. Wat hebben wij gedaan? We hebben gelezen, we hebben gestudeerd, we hebben getoetst en we hebben gepraat. We hebben beleidsstukken gelezen, werkprocesbeschrijvingen, organisatie- en managementinformatie. We hebben 20 dossiers die we lukraak uit de kast hebben bekeken. Maar we hebben ook van de 12 dossiers, hebben 11 klachtendossiers bekeken. We hebben de wethouder gesproken, we hebben de heer Schoog gesproken, we hebben de heer Van Goetem gesproken. We hebben mensen van het management gesproken, medewerkers, maar ook ketenpartners, Setna, Leger des Heils. En wat belangrijk is om daarbij te vertellen dat wat we gedaan hebben is gekeken naar hoe functioneert de schuldhulpverlening hier. Dat betekent dat wij die 12 klachtendossiers niet bekeken hebben om op individueel niveau een individueel oordeel te geven. Maar wel, wat is de optelsom die wij zien als we kijken naar die beleidsstukken, als we kijken naar de klachtendossiers, als we kijken naar die andere dossiers en naar de gesprekken. Hoe functioneert hier de schuldhulpverlening? Dat leidt tot 4 belangrijke constateringen. Dus dit is de belangrijkste sheet van onze presentatie, want dit is de samenvatting, dit zijn onze conclusies. De eerste is, en die zullen we zo onderbouwen, dat als je kijkt naar de resultaten, hoeveel mensen worden er nou geholpen, dat die niet wezenlijk anders zijn dan het landelijk beeld. Dat Emma een goede middenmoot is. Er zijn gemeenten die het beter doen, maar er zijn ook gemeenten waar de prestaties echt slechter zijn. Wat we ook constateren is dat de gemeente niet helder communiceert wat de schuldenaar, maar ook crediteuren en ketenpartners kunnen verwachten. En we hebben daar een pijltje bij gezet met leid tot klachten, omdat naar onze overtuiging daar ook een belangrijke verklaring zit waar klachten beginnen. Wat we ook hebben geconstateerd is dat de focus in de dagelijkse uitvoeringspraktijk meer op stabiliseren ligt. Dus voorkomen dat er huisuitzetting ontstaat, voorkomen dat er energieafsluiting ontstaat, dan op uitstroom en doorstroom. En we hebben geconstateerd dat er onvoldoende samenwerking is rondom een klant. Dat betekent afstemming, daar waar de meerdere problemen naast elkaar spelen, tussen schuldhulpverlening en Setna, schuldhulpverlening en sociale zaken, schuldhulpverlening en verslavingszorg. Hoe komen we aan deze constateringen? Aan de hand van 3 kaders. We hebben dus als het ware 3 brillen opgezet. En door die 3 brillen gekeken naar hoe functioneert hier de schuldhulpverlening. Onze eerste bril waren de NVVK-kaders. Dus de NVVK staat voor Nederlandse Vereniging van Volkskrediet. Dat is een branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. En de gemeente Emmen is daar lid. En dat betekent dat jullie je daaraan hebben te houden. Daarnaast hebben we gekeken naar de ambities in de meerjarenbeleidsnota. En we hebben gekeken naar, zoals Rolf dat net noemde, in hoeverre er sprake is van een efficiënte, effectieve en omgevingsgerichte organisatie. Voordat ik precies wil toelichten wat hier de conclusies hoe deze onderbouwd zijn, willen we eerst nog iets kort schetsen over wat hebben we nou aangetroffen toen we met die drie brillen keken naar schuldhulpverlening in Emmen. Grote politieke en maatschappelijke aandacht voor schuldhulpverlening. Wij doen veel projecten op het terrein van schuldhulpverlening in veel verschillende gemeenten en dat valt meteen op. Veel kritiek op de uitvoering. Maar ook, zoals wij het genoemd hebben, oei, ik groei. Een uitbreidende afdeling die zich in korte tijd moest zetten. Niet alleen een toename van het aantal aanvragen, maar ook een toename in formatie op basis van het meerjarenbeleidsnota. Maar ook hardwerkende en toegewijde medewerkers die werken in een moderne werkomgeving. En tegelijkertijd ook schrik en verkramping bij de huidige signalen en alles wat er nu speelt. En een wisselende ambitie tot verandering. Hoe komen wij nou tot de eerste conclusie, namelijk dat Emmen in termen van resultaten een goede middenmoot is? We hebben hier de cijfers naast elkaar gezet. NVVK 2009 aan de rechterkant, dat zijn de getallen die de brancheorganisatie landelijk heeft verzameld. Dus dat is de optelsom van al haar leden. Als je dat naast Emmen zet, dan zie je dat de verhouding tussen instroom en budgetbeheer, dat die ongeveer gelijk is. Wat je ook ziet, is dat het slagingspercentage hier in Emmen wel wat lager is. En tegelijkertijd is het belangrijk om daarbij op te merken dat die 31%, wat het landelijk gemiddelde is, dat dat een gemiddelde is die het resultaat is van grote variatie. Dus ook gemeenten, daar is slagingspercentage 5% of 10% of 15%. En er zijn er ook die een stuk hoger zitten. En als laatste, het percentage mensen wat uiteindelijk wordt verwezen naar de WSMP, dat zijn er hier in Emmen iets meer. En op zich is dat een logische verhouding, want je ziet over het algemeen, als je iets minder succesvol bent in je schuldregelingen, dan verwijs je iets meer mensen naar de WSMP. Als we nou kijken met die eerste bril, NVVK-kaders. De NVVK biedt kaders voor wat je hoort te doen. Dat zijn modules waarin is uitgewerkt precies in een intake. Hoe ziet die eruit? Welke onderwerpen komen aan bod? Welke stappen moet je zetten in een proces van schuldregeling? Welke stappen? Welke? Noem maar op. Emmen heeft die NVVK-kaders in de werkprocessen verankerd. Dus als wij kijken naar de werkprocessen, dan zien we dat jullie NVVK-lid zijn. Omdat daarin is opgenomen dat die stappen doorlopen moeten worden. We zien ook dat Emmen in de praktijk werkt volgens die NVVK-kaders. En tegelijkertijd zien we ook een aantal afwijkingen. En een hele belangrijke, zeker als we het hebben over de constateringen waar we het net over hadden, is dat er te vaak het ontbreekt aan een door de cliënt ondertekend plan van aanpak. En dat heeft alles te maken met die verwachtingen. Want als je aan de voorkant als gemeente niet helder schetst wat je kan betekenen en wat je niet kan betekenen. En als je aan de voorkant niet helder genoeg bent in wat je op welk moment van de ander verwacht, maar ook wat je zelf op welk moment levert, dan kan dat leiden tot onduidelijkheid en tot onmacht. Het ontbreekt ook te vaak aan een ondertekend of gedateerd budgetplan. Dus dat is het plan van aanpak waarin is afgesproken hoe die betalingen plaatsvinden. En dat gaat over wat ik aan de voorkant schetste. Het inkomen van de klant en de hoogte daarvan is bepalend voor de betalingen die je kan verrichten. Daarnaast zien we dat, en dat is een technische term, 120 dagen. Wat er gebeurt is, een klant meldt zich. Dan wordt er eerst geprobeerd om inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk met elkaar in balans te brengen. Dus denk eraan huurtoeslag aanvragen, zorgtoeslag aanvragen, zodat er zoveel mogelijk inkomen is om op basis daarvan een schuldregeling te kunnen treffen. Op het moment dat je gaat proberen om die schuldregeling te treffen, moet dat binnen 120 dagen plaatsvinden. En dat lukt vaak niet. Tegelijkertijd is dit een aandachtspunt bij heel veel NVVK-leden, want je hebt als gemeente te maken met schuldeisers die je vraagt om een saldoopgave. Hoe hoog is de schuld van mevrouw Jongman? En als die schuldeiser geen antwoord geeft, niet per brief, niet telefonisch, dan tikt die 120 dagen die tikker voorbij. En er zijn crediteuren die niet altijd antwoord geven. En het zijn er te veel. We hebben ook gekeken naar de meerjarenbeleidsnota. Ik wil Rolf hier ook het antwoord de microfoon geven, want die zal daar verder op ingaan.
Ja, de meerjarenbeleidsnota is natuurlijk een belangrijke boodschap, hè, waarmee je schuldhulp aan het werk zet. Je zegt van dit willen we in de komende jaren bereiken. Nou, die hebben we eens goed tegen het licht gehouden, die meerjarenbeleidsnota. En dan zie je eigenlijk dat er heel veel boodschappen, heel veel mandjes met eieren als het ware op die wagen worden gezet. En dat sommige ook wat dubbel zijn wat dat betreft. Aan de ene kant zeggen we inzet op economische zelfstandigheid. Dus Emmenaren proberen zo economisch zelfstandig mogelijk te maken en te krijgen. Daarbij ook uitgaan van eigen kracht en kennis van mensen. Nou, die twee horen erg goed bij elkaar. De drempels voor hulp zoveel mogelijk wegnemen tegelijkertijd. Keuze voor integrale benadering. Maatwerk leveren. Investeren in zorg en in nazorg. Schuldhulpverlening staat open voor alle Emmenaren. Nadrukkelijk aandacht voor de immateriële kant van de schuldenproblematiek. Dus aan de ene kant lees je daar een tamelijk, laten we zeggen, dienstverlenende zakelijke opstelling in. Hè? Een wens tot een vrij zakelijke opstelling. Mensen moeten zichzelf in principe kunnen redden. Schuldhulpverlening zorgt ervoor dat mensen daartoe weer zo snel mogelijk in staat zijn. Dat, als je het heel kort samenvat, kun je dat als één van de twee benen van de meerjarenbeleidsnota zien. Tegelijkertijd zie je het maatwerk, zorg en nazorg, open voor alle Emmenaren en heel veel aandacht voor die immateriële kant. Hoe pakt die uit in de praktijk? We vinden het een zeer open politieke opdracht, hè, want wat moet schuldhulpverlening nou uiteindelijk opleveren? Is dat helder? Weet schuldhulpverlening wanneer ze het goed doen, als het ware? Is die boodschap helder meegegeven? Of laat die juist veel ruimte voor individuele invulling door mensen die in die afdeling werken enzovoort? Kan iedereen, of kan iemand dan met zijn eigen privé-theorie van wat is goed werk ermee aan de slag? Of heeft hij een hele heldere boodschap meegekregen? Nou, de vraag, wanneer doe je het goed, schuldenvrij of schulden hanteerbaar maken? Wanneer heb je het nou goed gedaan als afdeling? Waar streef je naar? Ja, die vraag is niet helemaal helder beantwoord. Is het hulpverlening of is het dienstverlening? De immateriële kant werd benadrukt, zorg en nazorg werd aangegeven. Is het een vorm van hulpverlening, wat Zetna doet, wat maatschappelijk werk doet enzovoort? Of is het een vorm van dienstverlening, waarbij je zegt, we onderkennen een aantal soorten problemen die onze burgers hebben. En wij proberen er met de taken en instrumenten die wij daarvoor in huis hebben, proberen we daar zo goed mogelijk aan te werken. Dat is ook een vraag die niet heel helder beantwoord is. Hoe scherp en actiegericht moet schuldhulpverlening zijn? Zowel economische zelfstandigheid en eigen kracht nastreven en bevorderen, als ook heel veel aandacht voor zorg en nazorg. Dat kan je als professional in die afdeling ook tot een beetje een dubbele of in ieder geval een vraagteken leiden. Een integrale benadering. Wat ontbreekt naar ons idee is het ideale geval één klant, één plan. Het gaat met name vaak om multiproblematiek. En slaag je erin om als gemeente te zorgen dat er voor één klant één plan is. Waar allerlei aspecten waar iets aan zou moeten gebeuren. Door die klant zelf, maar zeker door de gemeente en de ketenpartners op een goede manier ook daadwerkelijk iets aan kan gebeuren. Bij de integrale benadering valt ons ook op, waar het aan ontbreekt is case management, probleemeigendom. Wie zegt het is mijn pakkie Jan of het is ons pakkie Jan om te zorgen dat we hier geen gaten laten vallen. Geen allerlei zaken die we ook in de voorbeelden net hoorden. Dat er dingen tussen wal en schip kunnen vallen omdat niemand zegt ja, het is mijn pakkie Jan om te zorgen dat dit ook wordt opgelost. Dat hier iets mee gebeurt. Goed, waar resulteert het in? Gemeenten hebben gezien, dus zeker de afdeling, schept geen heldere verwachtingen. Zowel niet bij schuldenaren, bij crediteuren als ook in de keten. Helderheid in wat verwachten we van u, wat mag u van ons verwachten? Ja, daar ontbreekt het aan. Die kan een stuk scherper worden. In een onduidelijke verwachtingen over en weer kunnen er natuurlijk allerlei opvattingen ontstaan over wat denk ik dat er nu gaat gebeuren, waar mag ik van uitgaan dat er nu gaat gebeuren. En wanneer is het goed als dat en dat en dat gaat gebeuren, als daar geen helderheid over is, als die verwachtingen niet kloppen, dan kan dat al snel leiden tot tegenvallers, aan alle kanten overigens. Ook een gebrek aan focus op door- en uitstroom. Natje gaf het al even aan, erg bezig met instroom, daar weten we ook qua in cijfers en dergelijke alles van. Alleen de daadwerkelijke resultaten, de uitstroom, daar is veel minder focus op en dat zie je ook bijvoorbeeld terug dat daar de managementinformatie een stuk minder helder over is. Wat we ook zien is wat we noemen een onterecht probleemeigenaarschap bij de gemeente. Dat betekent dat er nogal wat mensen in de schuldhulpverlening de neiging hebben om problemen waar cliënten mee aan te komen als het ware te absorberen. En zeggen het wordt mijn probleem. En bij een gezonde dienstverlenende houding past wel helderheid wat dat betreft, namelijk ik ben degene die iets kan doen tot op zekere hoogte voor een aantal soorten cliënten. En u bent de cliënt met een probleem. En om daar iets aan te doen gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. En gaan we daar scherp qua verwachtingen en qua acties gaan we daar dingen aan doen. Als dat verstoord raakt, als dat onhelder is, dan leidt dat al heel slecht of heel snel tot hele vervelende tegenvallers. Dus die grenzen worden ook in de praktijk onvoldoende gesteld. Wat kunnen wij wel, maar wat kunnen wij ook niet voor u betekenen? En wat wij wel kunnen betekenen is namelijk dit en dat en dat. En wat we heel simpel dan willen zeggen, probeer het concreet te maken met de drie W's. Wat moet er gebeuren, wie doet dat en wanneer gebeurt dat? En wanneer is dat af? Nou, dat soort dingen zien we onvoldoende terug. Is het een effectieve, efficiënte, omgevingsgerichte organisatie? Cliënten ervaren nogal eens een gebrek aan bereikbaarheid van medewerkers. Er zijn veel cliënten, er zijn veel consulenten, er zijn veel contacten. En er is ook een behoorlijk gebrek aan bereikbaarheid. Wanneer kan ik wie nou echt bereiken? En wanneer kan ik zicht krijgen op wanneer iemand er wel of niet is? Het werkproces is ook opgeknipt. Ik hoorde net ook iemand zeggen, van afdeling naar afdeling. Elke organisatie van enige omvang moet je gaan opknippen, anders wordt die te groot. Maar de vraag is altijd, als je knipt, knip je dan op de juiste punten? En maak je dan niet ook een organisatie die ook als een opgeknipte club gaat werken? Nou, daar moet je altijd erg op letten. En wij denken dat er verbetermogelijkheden zitten als je kijkt naar de manier waarop het is opgeknipt. Je hebt op het moment het BAC, consulenten, budgetbeheerders en schuldregelaars. Dat zijn vier onderscheiden onderdelen in die organisatie. En het is de vraag of die scheiding niet ook wat tegen je werkt als je het goed wil doen. Samenwerking rondom de klant kan beter. Dat betekent ook dat samenwerking met andere partijen een stuk beter kan. Met sociale zaken is weliswaar voorgenomen in de meerjarenbeleidsnota, kan een stuk beter. Setna en andere ketenpart is hetzelfde verhaal. Nou, wat ik al even zei, sturingsmanagementinformatie. Als je al die cijfers en papieren doorneemt, dan zie je vooral dat die gericht is op de instroom en de doorstroom, maar veel minder op de uitstroom. Dus dan zie je waar je naartoe werkt als het ware. Nou, dat is in onvoldoende mate het geval. Praktisch, dossiervorming. Het is heel belangrijk. We hebben ook in de doornemen van de dossiers en de klachten over de dossiers gemerkt. Is dat een helder ding? Kun je bij wijze van spreken heel simpel op een cliënt snel en makkelijk doornemen? Hoe staat het ermee? Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn? Wat zijn aandachtspunten voor volgende contacten enzovoort? Nou, dat is te veel versnipperd. We zien dat de informatie van één klant soms op meer plekken ligt. Deels papier, deels digitaal. Wat we veel tegenkomen is dat de originele van de administratie van cliënten in de dossiers zitten. Nou, dat is gewoon niet handig. Maak kopieën en zorg dat je dat hier alleen in kopievorm hebt. Zorg dat die administratie een zaak van de cliënt zelf blijft, de originele administratie. En dat je hier gewoon inzicht hebt in de kopieën. Wat we ook hebben gezien is onvoldoende duidelijkheid over de klachtenprocedure. Ook negatieve signalen over de klachtenprocedure. Terwijl ik denk, ja, een goede klachtenprocedure is hartstikke belangrijk bij een bedrijf wat zo bezig is met people's business. Gewoon met zoveel contacten, met zoveel cliënten over zulke wezenlijke zaken. Als daar dingen misgaan, en dat kan, zorg dan dat het op een goede manier ook afgehandeld kan worden. Dat er klachten over kunnen komen en dat de dienst daar ook weer van kan leren. Dat die cliënt genoegdoening vindt, maar dat ook de dienst daar weer van kan leren. In zijn algemeenheid de feedback loop. Schuldhulp is een professionele aangelegenheid. Professioneel werk betekent, iedere situatie die zich aandient is toch weer anders. Iedere cliënt is toch weer anders. Degenen die daarin werken moeten steeds kiezen van wat ga ik nou doen? Ga ik nou dit doen of ga ik wat anders doen? Kenmerk van professioneel werk. Wat daarbij hoort is een professioneel klimaat. Dat betekent continu met elkaar in gesprek over, doen we het goed? Ik heb dit en dat daar gedaan. Volgens mij is het niet helemaal goed gegaan. Hoe zou ik het volgende keer anders en beter kunnen? Heb jij een tip voor me? Nou, dat hoort bij een professionele organisatie en dat zien we te weinig. We hebben 7 aanbevelingen. Er staat 9 aanbevelingen. 7? Nee, het zijn 7 verbetermogelijkheden. Van verschillende omvang en verschillende strekking. Maar in hun samenhang erg belangrijk. A. Politiek. Scherper formuleren van de doelstellingen schuldhulpverlening. Wat we eerder zeiden. Meerjarenbeleidsnota geeft heel veel, ook wat verschillende signalen af. En ik denk dat dat veel scherper kan. 2, heel praktisch, die NVVK-kaders op genoemde punten gewoon toepassen. Waar ze niet kloppen, zorgen dat ze wel kloppen. Het administratief proces en de logistiek verbeteren, denk aan die hele dossiervorming, zorg dat dat traceerbaar, helder is enzovoort. 4, een groot punt, hartstikke belangrijk, de kerntaak herdefiniëren. Dus in samenspraak met de partners intern en extern. Iets meer daarover. Gemeente als regisseur. De problematiek waar het om gaat, kun je heel kort samenvatten als multiproblematiek. Het is de vraag hoe je als gemeente nou zorgt dat je met alle partijen die daar een rol in hebben of horen te hebben, hoe je helder verkavelt als het ware met elkaar. Wie doet dan wat? Wat doet Zetna? Wat doet sociale zaken? Wat doet GGZ? Dat je op die manier probeert zo scherp mogelijk te definiëren, dit doen wij, dit is ons pakkian, dit doet Schuldhulp in dit geval, en dat doet Zetna. Of dat doet weer iemand anders. Dat valt nu een beetje tussen wal en schip. Dat is dus een keuze voor integrale dienstverlening of een keuze voor integrale schuldhulpverlening. Je zegt we kiezen voor integrale dienstverlening. Dan zeg je laten we kijken met alle ketenpartners. Wat voor type problematiek treffen we nou aan? En hoe gaan we op een goede manier de taken en rollen verdelen? Als je integrale schuldhulpverlening gaat maken, dat klinkt heel mooi. Maar goed, voor hetzelfde geld krijg je ook integrale sociale zaken dienstverlening, integrale verslavingszorgdienstverlening, allemaal integrale dienstverleningen. Ik denk dat het gaat over het algemeen om multiproblematiek en de vraag is hoe zorg je dat in de gemeente Emmen dat dat goed op elkaar afgestemd raakt. Dat je daar zoveel mogelijk helderheid in creëert en dat partijen elkaar er ook in weten te vinden. Afgelopen jaren is dat wel geprobeerd, heb ik begrepen. Met hier en daar ook wel wat vorderingen. Maar misschien is een extra zet vanuit de gemeente nodig om te zorgen dat dat nu echt ook echt gaat gebeuren. Goed, uiteindelijk gaat het erom dat die helderheid er komt. Helderheid voor de dienst, maar ook helderheid voor de individuele medewerker en uiteindelijk natuurlijk voor die cliënt. Wat kan je wel en wat kan je niet verwachten? En zie je dat terug in de manier waarop de mensen van schuldhulpverlening zich opstellen in samenspraak met hun collega's bij de ketenorganisaties. Goed, punt 5. Contact met cliënten kenmerken door helderheid in verwachtingen en aanspreken op verantwoordelijkheden. Lastig te pakken punt, het is wat anders dan een dossier elektronisch maken, maar is uiteindelijk hartstikke belangrijk voor het echt functioneren van schuldhulpverlening. Dat kun je ondersteunen door de managementstijl, maar ook de managementinformatie meer in te richten op voortgang en resultaat. Dus dat je het met elkaar ook hebt over waar werken wij naartoe met die cliënt. Niet wat zijn we aan het doen, nee waar werken we naartoe. Wat willen we bereiken, wat wil die cliënt bereiken, lukt ons dat. En punt 7 vinden we nogmaals het sluitstuk van een organisatie die veel met mensen werkt en waar veel dingen fout kunnen gaan. Verbeteren van de bekendheid en van de werking van de klachtenprocedure. Hoort daar absoluut bij. Een actieplan. 3 lijnen. Een actieplan voor de komende maanden. Zou dit inhouden? 1. Klinkt praktisch, maar er moet heel veel voor gebeuren. Administratieve en logistieke verbeteringen. Denk aan de dossiers en dergelijke. Nou, dat zou in een aantal maanden zou je dat scherp kunnen gaan verbeteren. Om te beginnen, alle afspraken die er in de dossiers zitten, maak die NVVK-proof. Zorg dat iedere consulent zijn dossiers daarop checkt en zegt van alle plannen van aanpak kloppen ze. En niet alleen zitten ze erin, maar staan er ook heldere verwachtingen in. En zo niet, gesprek aangaan met die cliënt. We hebben wel een plan van aanpak, maar we laten heel veel dingen in het midden. Er zal geregeld worden dat. Het zou toch goed zijn als? Nee. Wat is er wanneer gebeurd door wie? De 3 W's. Dat is 1. 2. Integrale dienstverlening concretiseren. Nou, dat is het hele ingewikkelde verhaal, maar daar, ik denk dat dat heel erg nuttig en nodig kan zijn, of is, dat je politiek, management en ketenpartners met elkaar goede afspraken maken over wat is wiens pakkian. Wat doen jullie? Wat doen wij? En hoe zorgen we dat we wat dat betreft de vinger aan de pols houden? Wat doet Zetma? Wat doet Schuldhulp? Wat doet SOSA? Enzovoort. Een derde punt, een derde lijn van, om de aanbevelingen te realiseren, noemen we de afdelingsontwikkeling. Case management, mooi woord, betekent niks anders dat iedereen doordrongen is van het feit, dit is mijn Pakkian. Of dit is ons Pakkian. Ik ben tussen aanhalingstekens probleemeigenaar van deze cliënt of groep cliënten, in de goede zin van het woord. Case management is een steekwoord daarbij. Resultaatgerichtheid is een ander steekwoord. En het professionele klimaat, wat ik net even aangaf. Gonzen van hoe kan het hier beter? En hoe zorgen we nou dat we dit soort dingen voorkomen als er fouten zijn gemaakt? En hoe zorgen we nou dat we positief geformuleerd nog een tikkie effectiever en beter kunnen werken? Goed, dat zijn de drie lijnen voor de verbetering. De vraag is natuurlijk, lakmoesproef, lost het dat dan op? Wij denken dus grotendeels wel. En wat lost het dan op? Onvrede, klachten, onmachtige probleemsituaties. Kan dat worden voorkomen? Nou, als je het rijtje afloopt. Als je het actieplan uitvoert, dat schuldhulpverlening voortaan duidelijk communiceert en goed vastlegt wat de verwachtingen mogen zijn over en weer. En vastleggen is één punt, maar vooral bespreken. Gewoon met die cliënten doornemen van dit wel en dat niet. Wat verwacht ik van jou, wat mag je van mij verwachten? Maar dat ook vervolgens vastleggen inderdaad. Politiek heldere doelstellingen. Wat is de boodschap die de politiek meegeeft aan schuldhulpverlening? Schulden hanteerbaar maken, denk aan de vier blokken die Nadja net schetste. Dat is natuurlijk een goede kapstok om met elkaar eens te kijken van wat is nou eigenlijk een reële boodschap die je mee kan geven aan schuldhulpverlening. Zeker ook als je het integraal, in de zin van in samenspraak met de ketenpartners, goed weet af te bakenen. Goed, betrokken hulpverleners, als die eendrachtiger optrekken rondom een dossier, weten hoe het ervoor staat, goed inzicht hebben in het dossier, en zich verantwoordelijk voelen omdat ze weten, het is mijn Pakkian, dan voorkom je een hoop narigheid. Cliënten ook de wederzijdse afspraken kennen en zich daaraan houden. Administratieve organisatie op orde is, dat betekent eenduidig enzovoort, makkelijk traceerbaar. En ook sluitstuk als er een goede klachtenprocedure is, voor als het toch eens misgaat. Want er zullen ongetwijfeld altijd fouten gemaakt blijven worden. Dat is het.
Goed, dank u wel. Ik ga ervan uit dat er voor iedereen een, hoe noemen ze dat met zo'n mooie, gewone kopie is van deze presentatie. Daar ga ik vanuit. Zijn er vanuit de commissie informatieve vragen aangaande de presentatie? Ik ga ervan uit dat alles wat gezegd is gebruikt wordt, zal gaan worden in de discussie zometeen. Dus ik wou het nu even beperken tot informatieve vragen. Meneer Gert van het CDA.
Ja, voorzitter, bedankt. Ten eerste bedankt voor de uitbundige en complete uitleg over schuldhulp. Ik vond het heel indrukwekkend wat u allemaal vertelde. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Het schuldhulp kent, zover ik dan begrijp, geen wettelijke kader. Voor de wet staat niks vastgelegd. Ja? En we werken wel volgens de NVVK-kaders. Ja. Dus dat is op een gegeven moment waar we ons bij aangesloten hebben. En als ik nou goed begrijp wat u vertelde, dat we op een gegeven moment niet helder zijn, op een gegeven moment richting klant. En dat we eigenlijk te veel, ook misschien met open armen, de klanten tegemoet komen. Maar heb ik dat goed begrepen? Zo?
Ja. Dus wat er gebeurd is, alleen al het woord schuldhulpverlening draagt natuurlijk de verwachting in zich. Ik meld me bij schuldhulpverlening, dus word ik geholpen. Maar als iemand een laag inkomen heeft, wat zo laag is, bijvoorbeeld omdat er nog een discussie is met UWV, dan kan je als gemeente niet anders dan het eventueel aanvullen tot bijstandsniveau. Maar je kan er niet meer van maken dan het is. Als iemand een hele hoge huur heeft, dan kan je misschien nog iets met bijzondere bijstand, maar je kan het niet meer maken dan het is. Als iemand in een schuldenpakket een CEB-boete heeft die niet voor een schuldregeling in aanmerking komt, dan kan je iemand niet aan een schuldenvrije toekomst helpen. Dus de term schuldhulpverlening moet geïnterpreteerd worden als binnen de mogelijkheden die je als gemeente hebt, moet je het uiterste doen. En daar moet een klant en een emmenaar op kunnen rekenen. Maar je kan als gemeente nooit iedereen helpen. En dat komt in belangrijke mate omdat je als gemeente niet een wettelijk instrumentarium hebt om crediteuren te dwingen om per morgen te stoppen. En dat betekent dat er dus heel veel voorkomt dat we zien dat mensen zich melden bij de schuldhulpverlening. Dat er een aantal maanden nodig is voordat je weet of er wel of niet een schuldregeling getroffen kan worden. En dat in die tussentijd die deurwaarder wel gevraagd is om te stoppen, maar niet stopt. Want alles wat hij nog even gauw binnenhaalt is wel voor zijn opdrachtgever. Ja, en dat maakt schuldhulpverlening een hele ingewikkelde tak van sport.
Nog een vraag. Hebt u ook een vergelijking met de manier van werken van de gemeente Emmen ten opzichte van andere gemeentes? U zegt van de gemeente Emmen is een goede middelmoot. Maar kent u ook andere gemeentes die, want daar is schuldhulp waarschijnlijk de laatste jaren ook zo gegroeid. Zitten die op dezelfde manier erin of is Emmen een uitzondering? Open armen ontvangen bedoel ik?
Nee, een heleboel gemeenten doen dat. En het is ook maar de vraag of dat is waar de schoen wringt. Want uiteindelijk wat je wil is dat elke burger die een schuldenprobleem heeft en daar hulp voor nodig heeft, dat hij de gemeente opzoekt. Maar wat je ook wil is dat duidelijk is wat je wel waar kan maken en wat je niet waar wil maken. Dus wat wij niet zeggen is, je moet niet open armen politiek bedrijven. Wat we wel zeggen is, je moet als iemand komt een reële inschatting maken. Wat kan ik betekenen en wat kan ik niet betekenen? En daar duidelijk over zijn. En als je voor iemand de schuldsituatie niet kan oplossen, kan je misschien wel voorkomen dat hij uit zijn huis gezet wordt. Maar dan is het wel belangrijk dat die ander dat weet. Want als die ander denkt, ze lossen mijn schulden op, terwijl jij bezig bent om vooral iemand in zijn huis te houden, dan doe je je werk misschien wel goed. Maar dat wordt aan de andere kant niet zo gevoeld. En als je daar niet duidelijk over geweest bent, is het nog terecht ook dat het aan de andere kant niet zo gevoeld wordt. En dan heb je dus een verschil tussen, heb je het goed gedaan? Ja, binnen je mogelijkheden wel. Is die ander tevreden? Nee. Is dat begrijpelijk? Ja. Nou, en dat is het schaakbord waarvan wij het idee hebben, dat is waar wij in terecht zijn gekomen toen we hier bij jullie in Emmen binnenstapten en dit onderzoek gingen uitvoeren.
Ik zag mevrouw Lauwers, dat was de meneer Gert. Mevrouw Lauwers van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de uitvoerige presentatie. Eén dingetje heb ik een vraag over. Ik weet niet precies bij welke sheet het was, maar toen werd er gezegd dat er moeite was, of dat er wisselende ambitie was bij verandering. En dat zou ik graag wat toegelicht willen hebben.
Kijk, waar we in dit proces natuurlijk ook, geprobeerd hebben gevoel bij te krijgen is, wat ik aan de voorkant schetste, is dat je ziet dat veel gemeenten op dit moment in een transitie zitten, dat ze zich realiseren dat het beeld van schuldhulpverlening, wat je bijvoorbeeld ook ziet is, veel gemeenten hebben tegenwoordig niet meer over schuldhulpverlening, maar schulddienstverlening. En gemeente Eindhoven heeft over schulddienstverlening, gemeente Zaanstad heeft over schulddienstverlening. Dat doen ze niet voor niets, dat heeft ook iets met dat verwachtingmanagement te maken. En tegelijkertijd is op het moment dat je anders gaat werken, hè, wat we ook schetsten is, wat wij hier aantroffen is een afdeling waar ook hele betrokken medewerkers zitten die heel dicht bij hun klanten staan. En die heel graag het allerbeste willen. En het is heel moeilijk om aan te geven, dit is wat we kunnen betekenen en meer niet. En daar heeft ook die wisselende ambitie tot verandering mee te maken. Want je wil als gemeente natuurlijk eigenlijk gewoon zeggen, heb je een probleem, we lossen het op. En niet over 3 jaar of over 5 jaar, maar vanaf morgen heb je geen deurwaarde meer aan de deur. En dat kan alleen niet.
Genoeg mevrouw Lauwers. Ja, meneer Schoot, Drentse Oudere Partij.
Ja, voorzitter. Allereerst de heer Spek en mevrouw Jongman bedankt voor de duidelijke uitzetting. Ik had gehoopt dat de uitkomst iets anders zou zijn. Maar het is toch, ik schrik er toch nog wel weer van. Maar aan de andere kant is mijn vraag, denkt u, u bent nu in die afdeling geweest, u hebt met diverse mensen eromheen gepraat, u hebt met raadsleden gepraat, u hebt met betrokkenen, met ambtenaren gepraat. Denkt u dat de problemen die u tegengekomen bent en waar ook oplossingen voor aandraagt, dat die door de afdeling zelf opgelost kunnen worden of denkt u dat ze hulp van buitenaf moeten hebben?
Ik denk dat ze dat zelf kunnen oplossen. Alleen, het begint natuurlijk al hier in deze raadzaal. Het begint met een duidelijke boodschap. Wat moet schuldhulpverlening opleveren? En het begint vervolgens met de vertaling van die duidelijke boodschap in hoe dat op de werkvloer landt. Het heeft ook te maken met, lukt het om hier in Emmen te komen tot ketensamenwerking? Andere partijen, wat kan verslavingszorg betekenen? Wat kan maatschappelijk werk betekenen? In hoeverre bewegen die uit zichzelf? Of in hoeverre is daar druk voor nodig? Dus wat we geprobeerd hebben te schetsen is dat schuldhulpverlening een tak van sport is die vol zit met afhankelijkheden. Je bent intermediair, je bent afhankelijk van de bereidheid van crediteuren, van schuldenaren, van andere hulpverlening rondom die schuldenaar. En het is wel die optelsom die maakt hoe succesvol je bent of hoe niet succesvol. Dus ik geloof dat deze afdeling, de draai waar wij het ook nu over hebben, dat ze die heel goed kunnen maken. Tegelijkertijd vraagt dat wel beweging die hier begint en waar ze niet alleen in staan, maar die breder hier in Emmen met hen wordt meegemaakt.
Voorzitter, ook nog even mag.
Dat mag, meneer Schoof.
Ja, houdt dat ook in dat u denkt dat de afspraak in de nota die er ligt, de uitvoeringsnota, beleidsnota, of dat die gewijzigd moet worden door de politiek en strakker hem gemaakt moet worden?
Dat is wel wat wij jullie adviseren, ja.
Dat was het, meneer Scho. Nog andere informatieve, de heer Douwstra, burgerbelangen gemeente Emmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. U hebt aangegeven dat u met twee raadsleden gesproken hebt. Nu bestaat deze raad uit 11 partijen en 39 raadsleden. Vindt u dan twee raadsleden niet wat mager?
Als je het als een soort klantenpanel of als een representatieve steekproef zou zien, is het te mager. Maar de reden om juist deze twee raadsleden te spreken was dat zij een specifieke rol hebben gehad in het aandragen van een aantal klachten rond schuldhulpverlening die er waren. Dus waar wij als onderzoekers dan in geïnteresseerd zijn, is waar juist deze twee raadsleden, ja, wat hun bevindingen zijn, wat hun oordelen zijn, wat hun ideeën zijn over wat zij daar hebben aangetroffen. Ik had niet uitgesloten dat als wij niet een quickscan, maar een uitgebreid onderzoek hadden gedaan, dat we dan een veel bredere afspiegeling van de raad hadden gesproken.
Genoeg, meneer Douwstra.
Ja, dat is duidelijk, voorzitter.
Hangt vanaf wat u wil gaan aanvullen, want
voor de goede orde. Want het is een terechte vraag namelijk die u stelt, meneer Douwstra. Maar we hebben met elkaar een aantal keren rond de tafel gezeten met een afvaardiging van uw raad. In een van die laatste gesprekken, toen het ging over de quickscan, hebben wij afgesproken, waar in bijzijn van een aantal andere raadsleden, dus afgevaardigden van uw raad, dat de heren Van Goedem en Scho nadrukkelijk ook in deze quickscan betrokken zouden zijn. Dus die afspraak is geweest om dat op deze manier ook te organiseren. Namelijk ook de dossiers die waren aangedragen, daar wat preciezer in te worden. Dus die vraag is ook naar de heren gebracht. En daarom is het ook geweest dat deze twee heren ook de twee raadsleden zijn gevraagd. Daar zit dus een verhaal even achter in die zin dat ook afgesproken is met een afvaardiging van uw raad. Zoals het een keer begonnen is op 25 augustus.
Ja, dit lokt uit tot waarschijnlijk nog een vraag.
Nee, geen vraag, voorzitter. Een opmerking van mijn kant. Dit is dus een stukje achtergrond wat ik nu inderdaad op deze wijze even meekrijg. Maar mijn vraag was er geenszins op gericht om te veronderstellen dat het niet goed zou zijn dat er met de heren Van Goedem en de heer Scho gesproken zou zijn. Ja.
Okay. Goed, ik kijk nog even rond of er nog vragen zijn. Ik moet constateren dat die er niet zijn. Ik wil meneer Sterk en mevrouw Jongman hartelijk danken voor de uitleg over de presentatie, over de quickscan. Hartelijk dank. U mag weer plaats gaan nemen. En dan wil ik overgaan tot het onderwerp ter bespreking. En er staat letterlijk briefcollege in zaken gegevensmonitor schuldhulpverlening. Hierbij te betrekken de uitkomsten van de quickscan. Ik zou het zo met u willen voorstellen in dit geval, om in eerste instantie wethouder Jumelet het woord te geven, een toelichting te geven daar waar nodig, daarna een eerste termijn aan u te geven om uw verhaal te kunnen doen naar wat u allemaal gehoord heeft vanavond, dan de wethouder nog de mogelijkheid te geven. Oh, mevrouw Nijhoff.
Ja, voorzitter. Ik zou toch een voorstel willen doen. Dit is iets wat nu gewoon bij mij opkomt, is van, we hebben een enorme hoeveelheid informatie over ons heen gekregen, waar echt heel veel in gezegd wordt over de problematiek waar we hiermee te maken hebben. Is het gewoon niet een... Ik zou het college willen voorstellen om gewoon dit geheel mee te nemen en met een voorstel richting de Raad te komen. En daar het geheel in mee te nemen. Want we gaan nu met ons allen over iets in gesprek. Maar er komt nog zoveel achteraan wat ook geïmplementeerd moet worden. Waarvan ik zeg van, is het niet veel beter om dat in één keer te doen?
Goed, het is een voorstel van ooit een voorstel van mevrouw Nijhoff van de VVD. Graag reacties, want u bent degene die de orde van de vergadering bepaalt. Ik ga even die kant beginnen, de heer Leutje, namens LEF.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan voor een deel daarin meegaan. Het is veel informatie die we daarin krijgen. Wel vind ik dat het denk ik nu niet aan het college met een voorstel te komen, omdat denk ik de oproep is om als raad kaderstellend te zijn voor het geheel. Maar wat ik wel vind, als we kijken naar het type vraagstuk wat hier ligt, wat ook heel sterk te maken heeft met organisatieontwikkeling, heb ik toch wel behoefte aan dat ook wethouder Kuiper erbij aanwezig is.
Oké, uw opmerking, mevrouw Lauwers namens Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Ik kan mij aansluiten bij dat wat mevrouw Nijhoff net zei.
Andere meneer Gert namens CDA.
CDA sluit zich daarbij aan.
Meneer Huttinga namens de ChristenUnie.
Voorzitter, ik denk dat je twee dingen kunt doen. We zijn heel lang stil geweest. We hebben ons bewust stil gehouden, want er werd onderzocht en er werd met een kleine delegatie gesproken. Waarbij de heren Van Goetem en Scho een zekere voortrekkersrol hebben gehad als het gaat om het benoemen van de problemen. We hebben nu een heleboel zaken over ons heen gekregen in de zin van bevindingen en conclusies en aanbevelingen. En met name dat laatste, daar moeten we denk ik apart over praten. Omdat het college met een plan van aanpak zal moeten komen. Wat mij betreft wil ik best een aantal uitspraken doen over de bevindingen. Maar ik denk dat we over datgene wat er te doen staat, dat daar een stuk voor moet komen waar we iets van kunnen vinden. En niet over een presentatie.
Goed, nog anderen die er iets over zeggen? De heer Schoon namens de Drentse Oudere Partij.
Ja, ik kan mooi in grote lijnen wel vinden. Ik bedoel, als je die informatie nou krijgt, dan moet je dat ook eerst tot je nemen. En inderdaad moet er ook een plan van aanpak komen en van het college uit die is aan zet wat dat betreft. Maar daarentegen zou ik wel graag van de wethouder willen horen wat er met de individuele gevallen die bij onze fractie van de Wakker Emmen en van DOP binnengekomen zijn en bij de SP ook binnengekomen zijn, wat er met de individuele gevallen op korte termijn gaat gebeuren. Want die mensen zitten te wachten op een oplossing.
Goed, meneer Van Goetem namens Wakker Emmen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in principe wakker ik mijn sluitje gaan bij hetgene wat Dob net heeft aangegeven. Wat Emmen zich ook nog afvraagt is, er zou een evaluatie komen en op dit moment ligt een monitor voor. Wanneer kunnen we de evaluatie verwachten?
Goed, als voorzitter heb je nu dan een moeilijke taak om al dit soort opmerkingen tot iets zinnigs te laten verwoorden. Ik bedoel dat, nou sorry, niet negatief naar u toe, maar gewoon om er toch iets van te maken. Ik zou u willen voorstellen, omdat er dus een hele hoop gezegd zijn presentaties, er zijn mensen komen inspreken. We moeten niet met z'n allen zeggen van dit was het dan voor vanavond, college gaat aan de slag en doe uw werk. Ik zou willen voorstellen om wethouder Jumelet het woord te geven, om de aanleiding van wat er allemaal gezegd is, het collegestandpunt naar u duidelijk te maken. Wellicht dat u ook nog iets kan zeggen over het individuele geval, omdat er toch een aantal mensen hier zijn geweest. En naar aanleiding van hetgeen wat u zegt, dat er dan voor u de mogelijkheid is om daar gewoon op te reageren, hè, zonder dat wij daar ook standpunten in innemen. En dan met elkaar bijvoorbeeld af te spreken om over niet al te lange termijn, en ik zit dan zelf te denken aan de maand januari, hè, want er is nogal wat gezegd en volgens mij moet er ook heel hard gewerkt gaan worden om een aantal dingen anders te gaan doen. Om dan bijvoorbeeld in januari, zeg maar, als daar een mogelijkheid is, en daar ga ik wel een beetje vanuit, om dan een stuk te bespreken naar aanleiding van wat er allemaal gezegd is. Is dat een beetje een voorstel waar u het mee eens kunt zijn? Meneer Egge namens D66.
Ja, dank u wel. We hebben ook als commissie hebben we een stuk gekregen van BMW, wat ging over gegevensmonitor schildpadverlening. Ik zou toch graag wel willen dat we dat ook betrekken bij de beraadslaging op dit moment. Want daar heb ik nog wel wat opmerkingen over. En ik heb ook wel behoefte om in eerste instantie even te reageren op de insprekers en op het verhaal wat net gehouden is. Heel kort, ik ben het helemaal eens met de collega's dat je daar niet uitputtend op in kunt gaan, omdat het voor mij allemaal te snel gaat dit. Ik wil het eerst graag goed voorbereiden, maar ik zou toch graag wel een eerste reactie willen geven.
Goed, dan stel ik voor en dan ga ik ervan uit dat u mee akkoord gaat. In eerste instantie geef ik wethouder Jumelet het woord om een aantal woorden namens college te zeggen. U heeft gelijk als u zegt van de gegevensmonitorlichten, die hebben we gehad, die hebben we kunnen bespreken in onze fractie. Daar kunt u wat over zeggen dan en dan wellicht nog een reactie op wethouder Jumelet en het dan af te sluiten en met het voorstel om dan in januari, althans van mijn voorstel, zeg maar, daar gaat het presidium over om daar iets, zeg maar, dan een voorstel op tafel te hebben. Is dat akkoord zo? Ja, dan geef ik nu wethouder Jumelet het woord.
Dankjewel, voorzitter. Inderdaad, de schuldhulpverlening heeft al enige tijd onze aandacht en dat is niet zonder reden. Gezien het feit dat mensen hebben ingesproken en er signalen zijn geweest al vaker dat er zaken toch extra aandacht behoeven. Dus daar geen misverstand over. De presentatie in ieder geval van de quickscan geeft ons denk ik een beeld. En ja, dan hoop je dat beelden ook overeenkomen, dat we dezelfde beelden erbij hebben. Dat zullen we ook wel merken natuurlijk, zeker als we gaan spreken ook over de aanbevelingen. Maar als ik u nog even in herinnering breng, inderdaad, we doen het niet slechter dan de rest van Nederland. We proberen het goede te doen, dat is altijd heel prettig om te horen. Maar ook geconstateerd hebben aan de aanleiding van de quickscan de uitkomsten ervan dat er ook grenzen zijn aan wat we kunnen. Ik vat het maar even voor mezelf kort samen en ik hoop dat dat beeld ook uw beeld is. Nou, verwachtingen, dat is denk ik een heel belangrijk punt. Dat is trouwens al door onszelf ook een keer aangewezen als een punt van aandacht. Waar het ging ook over een delegatie vanuit uw raad om het daar met elkaar over te hebben. De vraag zou je ook kunnen zeggen, waar zijn we nou eigenlijk van? En denk ik dat dat ook een belangrijke vraag steeds ook blijft en steeds meer zal worden. Ook ik heb de presentatie natuurlijk nog maar kort geleden tot mij kunnen nemen. En nou, vanavond natuurlijk met de commentaren erbij, tenminste bij nog een uitgebreidere versie. Ik denk dat het goed is om het ook op je te laten inwerken. En ik heb in ieder geval wel de behoefte om u aan te geven dat er wat mij betreft twee dingen in ieder geval op de rol staan. En dat is een lange termijn en een korte termijn actie. Want we kunnen inderdaad wel zeggen, er moet een stukje komen. Maar eigenlijk moeten we morgen gaan beginnen met een aantal dingen. Als het gaat om de langere termijn. Ik stel voor in ieder geval dat het college, en dat hebben we met elkaar denk ik inmiddels ook zo kunnen constateren, er goed aan doet. En dat zullen we met elkaar ook gaan bespreken. En dan zullen we met plannen komen, met voorstellen komen, om te komen niet tot integrale schuldhulpverlening, maar tot integraal sociaal beleid. Dat is nog iets anders namelijk dan integrale schuldhulpverlening of integrale schulddienstverlening, hoe je het ook maar wilt noemen, want daar ging ook even de discussie, tenminste in ieder geval de opmerking over van zojuist. Want constaterende dat we spreken over zaken als van we moeten meer afstemmen met sociale zaken, maar dat zijn we ook zelf. Dus dat is allemaal prachtig als je het hebt over schulddienst of schuldhulpverlening en over sociale zaken, maar dat zijn wij zelf. Mensen buiten dit huis ervaren beide als van de gemeente. Dus in die zin, met ook natuurlijk partners buiten dit huis, zullen we moeten komen tot een goede afstemming. Maar als het gaat om in ieder geval goede integrale dienstverlening, dan zal het zo ook moeten gaan om integraal sociaal beleid. Dus op langere termijn zal daar naartoe gewerkt moeten worden om ook dingen, denk ik zo, als we die vanavond aan de orde hebben gehad en die ook in de presentatie zit, waar ook een deel van de aanbevelingen over gaat, helderder en duidelijker voor de ogen te krijgen. En als het dan gaat om het meerjarenbeleidskader, nou zijn dat denk ik ook dingen die dan daar ook in aan de orde moeten komen. Het ging er al over bij de inleiding in het stuk wat in 2009 in mei is vastgesteld door uw raad, ook over integraliteit en over samenwerken. Nou, als we concluderen dat het nog niet voldoende is, dan is dat volgens mij op langere termijn, doe niet op hele lange termijn, maar in ieder geval voor naar in ieder geval de discussie ook goed om daar helder en duidelijk over te zijn. Ik wil de handschoen opnemen om daar ook samen met u de kaders voor te stellen. Op lange termijn. Op korte termijn, want daar zei de quickscan ook al iets over als het gaat om wat er te doen staat. is het in ieder geval zo dat alle dossiers, en dat zijn er zo'n beetje ongeveer 1200, dat we daarvan moeten zeggen, daar moet een plan voor aanpak in zitten. Daar moet een budgetplan in zitten. Daar moeten die dingen in zitten die volgens de NVVK-kaders gewoon aanwezig moeten zijn. Dat zal ook niet vandaag of morgen zo gerealiseerd zijn, maar dat is wel op korte termijn waar we direct morgen mee moeten beginnen, bij wijze van spreken. En dat betekent dat we daar helderheid in de, zeg maar, de procedures krijgen, plan van aanpak. Want een van de dingen die vooral naar voren kwam was dat er soms inderdaad verwachtingen zijn die niet waargemaakt kunnen worden. Maar ook naar elkaar toe is het belangrijk om daar helderheid over te verkrijgen. Tweede punt, en dan kom ik direct ook bij de vraag van de heer Schoo over de, zeg ik maar even, aangebrachte dossiers. Door wie dan ook. Ze zijn in ieder geval bij ons binnengekomen. Als zijn de zaken waar nog eens eventjes goed naar gekeken moet worden. Ik moet u wel zeggen, het is niet zo geweest dat we toen een keertje een dossier overhandigd werd of aandacht ervoor werd gevraagd, op wat voor manier dan ook, dat we vervolgens hebben gezegd, nou, dat zetten we dan even stil en vervolgens kijken we even wat er uit de quick scan komt. Steeds opnieuw, want het is gewoon lopende bedrijfsvoering, is gepoogd en is gewerkt, is getracht om, als er een probleem werd aangebracht, om er ook een oplossing voor te zoeken, te vinden. Soms is dat mogelijk, soms is dat niet mogelijk. Dat blijft dan soms wat hangen, maar daar moeten we dus duidelijker in zijn. Maar dat betekent dus dat ook als het gaat om de korte termijn, zeg maar deze week, volgende week, de bekende dossiers, de mensen daarvan tenminste worden gebeld, om ook voor die dossiers heel helder en duidelijk te maken wat een stappenplan is, wat ook het budgetplan moet zijn. Hebben we dan alle problemen opgelost? Nou, dat vermoed ik niet, zomaar om even te constateren, want daar is misschien wel gewoon meer voor nodig. Maar dan moeten we ook constateren dat we daar ook, maar ook heel open en eerlijk over moeten zijn. Als er andere wegen bewandeld moeten worden om tot een uitkomst te komen, dan moet dat ook maar zijn recht hebben en zijn weg hebben. Dus in die zin zeg ik ook maar, we hebben een klachtenprocedure, daar is ook iets over gezegd in de presentatie in de quickscan. Nou, die willen we benutten. Daar spreekt denk ik ook genoeg uit dat we daar ook op dit moment iets voor hebben staan. Daar zullen we ook nog gaan goed kijken of dat ook voldoende is, of dat goed bekend ook is. NVVK heeft ook een procedure. Nou, zo zijn er mogelijkheden, denk ik, die ook benut kunnen worden. Maar ik zeg u in ieder geval toe dat op lange termijn nogmaals het meerjaren beleidskader aan de orde moet zijn. En u daar terecht ook vraagt, wat doet u met die aanbevelingen? Nee, die komen daar denk ik grotendeels in terug. Of dat dan in januari kan zijn, nou, laten we dan samen zoeken naar ook zeg maar, de opmaat naar dat meerjarenperspectief. Want uiteindelijk doe je iets vaststellen weer voor een aantal jaren. Nou, als het in januari al met een voorschot in de discussie kan helpen, om ook in de meningsvorming alvast wat te doen, maar dan wel tot integraal sociaal beleid te komen, denk ik dat we op de goede weg zijn. En op korte termijn, en dan kunnen we wellicht ook in januari dan ook al iets over melden, de voorgestelde aanpak, om dus voor alle dossiers nogmaals het plan van aanpak en budgetplan op te stellen, zo het er niet is. En ook op de korte termijn, wat ons betreft, deze week, volgende week, de mensen te bellen van de dossiers aangebracht. Om daar ook een stappenplan en zo nodig een budgetplan op te stellen. En duidelijkheid te verschaffen wat kan en wat niet kan. Dat is in ieder geval de inzet die ik u overleg als eerste reactie ook op de presentatie. Maar wel alvast aangeven dat het ons ook wat waard is om juist ook datgene wat we willen doen, dienstverlening, ook goed op orde te hebben. Voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan geef ik de commissie nu het woord. Ik begin bij de Partij van de Arbeid. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Lauwers.
Nou, graag. Dank u wel. Wil in ieder geval even reageren op de monitor die wij gekregen hebben. Daar heb ik een aantal vragen over. En de rest wil ik graag mee terugnemen naar de fractie. En zal ik eerst in de fractie bespreken de uitkomsten. En dan komen we daar hopelijk wat u aangeeft in januari op terug. Naar aanleiding van de gegevensmonitor hebben wij een aantal vragen. Er worden budgetteringscursussen gegeven in het kader van die preventie. En op welke wijze wordt er dan bekendheid gegeven aan het bestaan van deze cursussen? En hoe kan iemand zich daarvoor aanmelden? Een andere vraag is, hoeveel mensen keren nadat het traject is afgesloten op termijn weer terug naar schuldhulp? En is er een andere aanpak voor terugkerende klanten ten opzichte van nieuwe klanten? Of gaan die gewoon weer helemaal van vooraf aan het hele traject doorlopen? En hoe worden klachten afgehandeld? Zowel de gegronde als de ongegronde klachten. En bij het BAC wordt een forse toename genoemd. In het stuk, terwijl het aantal aanmeldingen per kwartaal geen forse toename laat zien. Hoe moeten we dit in relatie tot elkaar zien? Hoe wordt de selectie aan de voorkant geregeld? Nou ja, er is net al iets over gezegd. Maar wordt er per klant gekeken wat de meest adequate hulp is? Dat was een van de vragen. En zijn er klanten financieel in de problemen gekomen door terechte klachten? En hoe wordt er dan mee omgegaan? Dat is een vraag. En dan nog even over het overzichtje wat op bladzijde 2 staat. Dan wordt er bij het budgetadviescentrum gezegd dat er 1785 keer contact is gelegd. En dan even later staat dat er in 2010 tot 31 oktober 2994 contacten zijn geweest. Alleen als je dan het tabelletje bekijkt wat daar beneden staat, dan klopt het allemaal niet zo heel erg met elkaar. Maar daar horen we graag wat over. Ja, precies. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lauwers. U had volgens mij veel meer dan één vraag, hoor. Het waren er minimaal wel 10, dacht ik. Namens CDA, de heer Gert.
Ja, dank u voorzitter. Die optelling, dat hebben we duidelijk ook gezien. Volgens mij moet die 1785, 2987 zijn. Dan heb ik nog een vraag van, er staat op een gegeven moment op bladzijde 3 over de wachttijden. De maximale wachttijd is in de eerste helft van 2010 teruggebracht naar gemiddeld 7 weken. Is het nou de maximale wachttijd of de gemiddelde wachttijd? En als het gemiddelde wachttijd is, ja, dan is het een gemiddelde. Is daar ook een verdeling aan te geven? Van, in een nieuwe wet wordt gesproken over maximaal 4 weken. Maar die is er nog niet, die nieuwe wet. Maar hoe is dit? Wat is het percentage wat boven 4-5 weken ligt? Ik weet niet of dat zo te zeggen is, maar dat lijkt me wel van belang. Dan wordt er over budgetbeheer, wordt er nog iets gezegd. Er staat op een gegeven moment, er worden de financiën door de gemeente beheerd. Heb ik het goed begrepen dat van de voorlichting wat we net gekregen hebben, dat de gemeente niet verantwoordelijk is, maar dat de klant verantwoordelijk blijft? Dat is mijn vraag. Bij budgetbeheer staat dat de betrokken persoon of de budgetbeheer worden de financiën door de gemeente beheerd. Mijn vraag is van, is dan ook de gemeente verantwoordelijk voor betalingen of blijft de klant verantwoordelijk? Ik dacht dat ik luisterde dat hoort.
Dank u wel, meneer Gert. Dan kom ik bij Wakker Emma, de heer Van Goetem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, qua vragen over de gemeente of de monitor hebben wij eigenlijk niet zo gek veel. Buiten één vraag. Met betrekking tot de wettelijke schuldsanering wordt er aangegeven dat de gemeente geeft deze verklaring af. En de vraag is op basis van welke criteria de gemeente deze verklaring afgeeft. Verder zijn we blij met de informatie die er is gekomen uit de quickscan. Die ga ik terug meenemen naar de fractie en die gaan wij eerst eens even rustig bespreken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Goetem. De VVD, mevrouw Nijhoff.
Dank u, voorzitter. Geen aanvullende vragen.
Dank u wel. Dan kom ik bij D66, de heer Eggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat de schuldhulpverlening diep ingrijpt in de levens van mensen, dat is duidelijk. Dat hij ook diep ingrijpt in de levens van mensen die daar als ambtenaar mee bezig zijn, is ook duidelijk. En dat vind ik toch wel heel prettig om te horen, dat mensen daar heel betrokken bij zijn. Dat doet mij goed om dat te horen. En ik wil dat ook nog eens uitspreken, dat heel duidelijk uit de quickscan komt, dat mensen op de afdeling daar heel erg bij betrokken zijn. Laat onverlet dat er fouten gemaakt worden. En we hebben daar dingen over gehoord. Ik neem dat mee terug en ik ga kijken wat we verder met die quickscan doen. Ik was onder de indruk van de presentatie daarvan. Dank nogmaals. Ten aanzien van het stuk wat daar voor ligt, had ik dezelfde vragen als die al gesteld zijn. Alleen had ik nog een vraag over preventie. Als ik zie dat er behoorlijk wat mensen hier in de bijstand zitten, ik heb nog even geïnformeerd, zo tussen de 3.000 en 5.000, maar dichter naar de 5.000, dan verbaast het mij en dan wil ik niet zeggen dat het... Pardon? U reageert op mij, dus ik luister altijd naar u. Dus,
Zal ik het even zeggen?
Ja, dat gaat via de voorzitter, anders hoeft u niet.
Heeft u mij niet kwalijk, meneer de voorzitter? Nee. Maar als iemand mij wil corrigeren, graag.
In de bijstand zitten zo'n beetje 3000 mensen. En we hadden het even in de wandelgang net over hoeveel mensen zitten er in de zijn werkloos. En dat is iets anders dan in de bijstand.
Dat is duidelijk, want ik zei tegen u, zijn dat er 3000? Toen zei u van nou, Ik dacht dat u zei 5000, maar oké, laat dat...
Ja, goed, dan is het een misverstand over wie u bedoelde.
Maar... Oké, 3000. Als ik dan zie hoeveel mensen in de preventie een cursus aangeboden krijgen, dan denk ik van, zou dat niet wat meer kunnen? En dat is eigenlijk wat ik net ook zei, zou je dat niet wat meer kunnen propaganderen? Daar wou ik bij laten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Eggen. Dan komt bij het Drentse Ouderenpartij, de heer Schoon.
Ja, allereerst sluit ik me even aan bij de vraag die Wakker Emmer net had. Die had ik ook. En ik wou ook even vragen, die bijstand, dat integreert me wel. Want het is enorm toegenomen, dat is ook wel bekendgemaakt. Maar ik hoor u steeds maar zeggen dat het 1200 dossiers zijn bij je schuldhulp. Maar loopt daar niet de zaak op? Ik kan me in deze crisistijd voorstellen dat er klanten zijn. Of worden de klanten op dit moment niet... niet aangenomen, dat zou dus ook kunnen. Hè? Dat je zegt van wel, we kunnen ze niet helpen. Dat zou ook kunnen. Dus ik wil daar graag wat duidelijkheid over hebben. Wat betreft de problematiek, en laat dat ook even uitgesproken zijn. De hele problematiek is wat dat betreft naar buiten gekomen, zoals de meesten weten, vanaf juni dit jaar. Toen werden wij er geconfronteerd, zowel de pers als mijn persoon. En toen is de bal aan het rollen gegaan. Ik ben alleen maar blij, en dat is ook altijd de insteek geweest van Wakker Emmen en van het DOP, dat er opgepakt is. Kijk, als 2 raadsleden of 5 raadsleden iets roepen, dan hoeft het ook nog geen waarheid te zijn. Wat we vanavond gepresenteerd hebben gekregen, dat wil niet zeggen dat we in alles precies exact het terugzien wat we hebben geconstateerd. Maar in de grote lijnen zijn wel duidelijk. Wij zijn er blij om. Wij hebben ook niks tegen het personeel. Wij hopen dat het personeel hier ook van leert en de consequenties trekt dat er gewoon veranderd moet worden. Ik vind het een hele goede zaak dat ik heb ook doordat je deze problematiek bespreekt ook diverse keren contact gehad met ambtenaren. En die zei, gaat het mijn kop kosten, vroeg hij aan mij. Ik zeg, nou, ik ben niet uit om koppen te snellen, om het maar even heel ondemocratisch of onparlementair te zeggen. Maar ik ben ervan uit, omdat zowel de gemeente die hulp verleent als de hulpvrager geholpen worden. Dat is onze insteek en dat blijft onze insteek. En ik ben blij met de toezegging van de wethouder dat er op korte termijn daarna gekeken wordt. Ik wil ook even duidelijk stellen dat ik persoonlijk als raadslid er afstand van ga nemen. Ik ben bezig om de schuldhulpzaken over te dragen. Ik hoef daar niet meer bij betrokken te zijn. Het is een zaak van de gemeente en de cliënt om eruit te komen. Alleen als er weer vragen komen, dan speel ik ze door. En dat zal mijn insteek zijn. Ik heb me heel wat werk op mijn hals gehaald en het wordt daar ook niet voor betaald. Dus wat dat betreft stop ik ermee. Maar het is wel duidelijk dat de zaken hier nu duidelijk eventjes... neergezet worden. Dat wou ik even zeggen.
Mevrouw Lauwers wil graag reageren.
Ik ben wat verbaasd over dat de heer Schoon net vertelt dat hij hoopt dat de medewerkers op de afdeling er iets van leren. Maar volgens mij moeten die medewerkers op de afdeling daar niet direct iets van leren. Wij hebben ze op pad gestuurd met beleid wat gewoon niet goed in elkaar zit. En volgens mij moeten wij als raad ons aangesproken voelen op dat beleid niet goed geregeld is. En volgens mij moeten wij daar nu het voortouw in nemen, zorg en dat het beleid goed op papier komt, zodat die medewerkers gewoon hun werk met bezieling en bevlogenheid weer kunnen doen, wat ze ook zo graag willen.
Meneer Schoon.
Voorzitter, als ik even mag, met alle respect met uw opmerkingen, maar het moet wel uitgevoerd worden door mensen en dat zijn toevallig ambtenaren. Dus, en dan kunnen we wel over beleid praten, maar het heeft ook alles te maken met hoe het uitgevoerd wordt. En we kunnen over de beleidskaders die we hebben gesteld van mening verschillen dat die wat scherper moeten en dat is ook aanbevolen. Maar er lag een beleidsplan en die is nog maar in 2009 vastgesteld. Dus als er gewerkt werd volgens die NVVK-richtlijnen, wat de kaders zijn, dan was er al heel veel minder schade aangericht dan dat er nou aangericht is.
Voorzitter,
dat is wel een conclusie van mijn kant.
Nou, dat is dan uw conclusie, dat is niet mijn conclusie. Ik vind dat mensen alleen maar kunnen werken als ze goede richtlijnen meekrijgen. En als die richtlijnen niet goed geformuleerd zijn, dan kun je niet verwachten dat alles goed gaat op zo'n afdeling.
Wel, meneer
Egger, nog één keer, voorzitter, als
voorzitter,
ik mag.
Meneer Schoon, meneer Egger die wil ook nog reageren. Ik denk dat het hiermee te maken heeft, dus wil ik hem even het woord geven.
sluit me, ben niet altijd dat gewend, maar sluit me in dit geval volledig aan bij de woorden van mevrouw Lauwers. En ik wou graag nog één punt naar voren brengen. Er wordt steeds gesproken over twee raadsleden. Dat vind ik kwalijk. Er zijn meerdere raadsleden, maar niet iedereen zoekt dat via de pers. Andere raadsleden proberen ook afdelingen dingen te vertellen. En ik weet dat er hier meerdere zijn. En ik vind het jammer dat het steeds gaat over twee raadsleden. Er zijn echt meer raadsleden die dit naar voren hebben gebracht, maar niet via de pers gespeeld hebben. Dat wou ik toch wel even kwijt. Dank u wel.
Dat is ook duidelijk. Alleen, zeg maar, in de Quicken is gesproken met twee raadsleden. Daar is een afspraak over. En daar hebben we het vanavond over. Dus ik zou deze discussie ook niet te ver willen doorvoeren. Want het wordt allemaal een heen en weer gepraat. En ik zou liever doorgaan met de intentie. De heer Schoot, die wou eerst nog reageren. En dan kom ik bij de heer Van Goetem.
Ja, ik vind het prima dat we hebben trouwens over, we hebben ook een groep van vijf raadsleden, want uit uw raad hebben we een groep van vijf raadsleden gesteld. En die hebben ook gesproken en die zijn ook diverse keren bij elkaar geweest om over deze problematiek te praten, dus laat dat duidelijk zijn. Maar met alle respect, de NVVK-richtlijnen en kaders, die heb ik inmiddels dus geleerd en ken ze onderhand wat dromen, daar staan duidelijke richtlijnen in. En als daar volgens die richtlijnen, die dus ook in die meerjaren beleidsplan stonden, gevolgd waren, was er niks aan de hand geweest. Of niks, maar veel minder als nou.
De heer Van Goetem, en dan sluit ik deze discussie nu even af.
Ja, ik zou, dank u wel voorzitter, ik zou de heer Egge graag willen verzoeken om aan te geven welke zaak hij dan daadwerkelijk heeft aangebracht.
Ik denk dat het niet juist is om dit soort dingen hier uit te spreken naar elkaar toe. Ik denk dat u dat na afloop aan elkaar zou kunnen vertellen. Dus ik wou dat vooral niet doen. Ik wou mij beperken tot de discussie waarvoor we hier bij elkaar zijn. En u wilt daarop reageren, meneer Egerman?
Ik word duidelijk uitgenodigd. Ik heb gesprekken gehad en dat ging niet duidelijk over één dossier. Maar dat ging wel over meerdere zaken die mij verteld zijn. En die heb ik aangebracht. Ik heb geen dossiers van mensen persoonlijk aangebracht. Dat kan ik rustig hier geven.
Goed, nou dan sluit ik dit nu af. En dan wil ik doorgaan naar de SP, mevrouw Vrolijk.
Ja, in de hele discussie kom ik bij nog een ander probleem, wat ik vind dat nog niet helemaal belicht is. Maar er zijn een aantal mensen bij die zich aanmelden bij de schuldhulp, die zeg maar niet in staat zijn om zichzelf goed op de kaart te zetten, of hun problemen duidelijk, of die geen inzicht hebben in problemen. Vervolgens heb je dan te maken met dat ze aangemeld zijn voor hulp, maatschappelijk werk. Daar komen ze ook weer op een wachtlijst. Dus voordat ze zeg maar dan weer naar de schuldhulp toe kunnen, heb je te maken dus met de volgende wachtlijst. Dus voordat iemand mee kan, daar ligt echt een probleem. Dus die mensen kunnen zich niet verdedigen, zou ik bijna zeggen, maar het is geen verdedigen. Duidelijk maken wat hun problemen zijn. Daar moet iemand bij zitten. En dan kom je dus de volgende wachtlijst in. Ik vind dat echt een probleem. En dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord in de hele discussie, maar...
Dat was het. Dank u wel. Dan kom ik bij Lef, de heer Leutje.
Dank u wel, voorzitter. Het is duidelijk, de afspraak is gemaakt om in een latere situatie nog eens uitgebreider op dit onderwerp terug te komen met het verzoek aan het college om te komen met een plan van aanpak. En natuurlijk, de afdeling is erbij gebaat dat er richtlijnen komen, politieke richtlijnen vanuit de gemeente. Ik had het misschien wel beter gevonden dat we als raad eens met elkaar gediscussieerd hadden over het rapport, conclusies hadden getrokken. En op basis daarvan kaders hadden gegeven aan het college om vervolgens uit te werken. Maar goed, de keuze is gemaakt en we kunnen ons uiteindelijk in vinden. Dat is ook geen enkel issue. Het is denk ik wel goed om te benoemen dat als je kijkt naar het stuk nu, dat wij praten over de politieke schuldvraag niet aan bod is. Ik wil het toch maar even noemen, want iedereen draait er wat omheen. Dat betekent dat we de komende tijd beter kunnen gaan richten op de inhoud dan op het vliegen afvangen, wat zojuist gebeurde. Wel zit er een ander element in. En wil ik toch wel vragen om het college mee te nemen. Als je goed luistert naar de rapportage, dan zit er ook iets in van organisatiediagnose. Als het gaat om samenwerken met anderen, niet alleen in de organisatie, maar ook daarbuiten. Ik wil erbij toch wel terughalen, discussie is gevoerd tijdens begrotingsraad, toen het ging over, ik durf het bijna niet te zeggen, over de kerntaken. Maar toen wel de uitspraak kwam van de wethouder, die zich bezighoudt met organisatieontwikkeling, van de organisatie zit in fase 3, in fase 3 als het gaat om INK. Daar waar je praat over een integrale benadering en samenwerking met derden buiten de organisatie, praat je duidelijk over fase 4. Dus ik zou toch wel vragen dat collega Jumelet natuurlijk breder in het college ook dat aspect meeneemt. Want er zit toch een element in dat we ons niet alleen focussen op de schuldhulpverlening, maar ook breder in de organisatie. Hoe gaat de gemeente om in de regiefunctie en de samenwerking met anderen, ook buiten de gemeentelijke organisatie?
Dank u wel. Dan kom ik bij GroenLinks, mevrouw Baks.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben niet van plan om te gaan herhalen wat anderen mogelijk al gezegd hebben. Dus ik heb uit mijn voorbereiding een heleboel dingen geschrapt. Wel nog één vraag en eigenlijk klacht over de gegevensmonitor. Ik heb een poging gedaan om de verschillende tabellen te ontcijferen en daar conclusies uit te trekken. En dat is niet gelukt. Ik heb vooral gekeken naar de klachten, omdat daar het afgelopen half jaar door meerdere mensen veel naar gekeken is. Als ik kijk naar de tabel wat daar staat en wat daarboven in de tekst staat op bladzijde 4, dan weet ik niet of het opzettelijk het derde kwartaal niet in de tabel is meegenomen of dat dat toeval is. Maar na veel moeite kan ik de conclusie trekken dat het laatste kwartaal de klachten verdrievoudigd zijn ten opzichte van vorig jaar of ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. GroenLinks zou graag van het college een uitgesproken houding willen zien waaruit blijkt dat zodra de mogelijkheid bestaat dat er ook maar één welwillende cliënt verder in de financiële problemen raakt in een traject van de schuldhulpverlening, dat het in ieder geval grondig uitgezocht wordt en indien nodig rechtgezet. Een houding waaruit blijkt dat het niet kan en niet mag gebeuren en dat er in ieder geval de intentie is om het te voorkomen en te genezen. Een verdrievoudiging van de klachten, wat er ook aan de hand is, er is flink wat mis. Ja, de rapportage heeft dat net, of de presentatie heeft dat net ook laten zien. Alles wat daarin is verwoord, zou ik graag terug naar de fractie nemen. En tot zover even geen vragen. Maar wel kritiek op het stuk, want ik moet zeggen dat ik het niet te doen vind om de gegevens, vooral de cijfers, te gebruiken of te verwerken. Tot zover.
Dank u wel. Dan komen we bij Burgerbelang gemeente Emmen, de heer Douwstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is vanavond al uitvoerig gesproken over de schuldhulpverlening. In dit huis wordt ook vaak gezegd dat moet je in een ook grotere verband moet je dat zien. En wellicht ook grotere eenheden, samenwerking met andere gemeenten. Dan kom je op het tak van sport van schuldhulpverlening, kom je heel snel bij de gemeenschappelijke kredietbank Drenthe uit. Is dat boek definitief gesloten of wordt in de lange termijn planning ook nog eens meegenomen of daar wellicht ook nog winst te halen valt door daarmee te samenwerken of in dat verband op te gaan?
Dank u wel. Tot slot de heer, ik ga namens de ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Ik wil graag eerst even een opmerking maken, die behoefte heb ik, dat ook ons heel duidelijk is dat de schuldenproblematiek bij mensen heel diep in het leven ingrijpt. Iedereen heeft wel schulden in een of andere vorm, een kleine lening of een hypotheek of wat dan ook, maar vaak beheersbaar. En bij de zaken waar we vanavond over hebben, is het uit de rails gelopen, is volstrekt onbeheersbaar geworden. We hebben daar zaken van gehoord vanavond ook bij de insprekers. En ik moet zeggen, dat maakt diepe indruk. En het gaf ook wel te denken, moet ik zeggen. Dat vooraf als inleiding. Juist omdat het zo ingrijpend is, die problematiek, denk ik dat wij ons als gemeente, en ik geef dus toch maar even kaders, dat we als gemeente twee dingen hebben te doen. Eén, op korte termijn met die verbeterpunten aan de slag. En ik zou niet graag willen dat dat ondersneeuwt in een zeer breed plan van aanpak ten aanzien van sociaal beleid. Dus wat onze fractie betreft gaat het college daar meteen mee aan de slag, zodat wij daar inderdaad in januari over door kunnen praten. En ik denk dat de beide sprekers buitengewoon heldere punten hebben aangeleverd om mee aan de slag te gaan. Helemaal vanuit hun ervaring en kijk op de zaak zijn die zaken ook door hen op papier gezet. Dus ik zou zeggen, trek uw lering eruit en ga ermee aan het werk. En dan kunnen wij er in januari over spreken. Dus dat is spoor 1. En dat betreft dan vooral de uitvoering. Want als je als gemeente gezien ook het beleidsplan wat is aangenomen in 2009, de schuldhulpverlening breed wilt oppakken, dan heb je ook laat je een stuk verantwoordelijkheid op jezelf. En dat betekent ook dat je dat eigenlijk een paar stappen beter nog moet doen, willen doen dan je gewone werk. Omdat het hier om hele problematische situaties gaat. Mensen die echt nou zeg maar even plat gezegd, bij het putje van de samenleving zijn terechtgekomen door alle ellende. En dan moet je, als je zegt van ik ga dat begeleiden, moet je dat hartstikke goed willen doen. En dan het tweede spoor is dat brede beleid herformuleren. En daar kunnen we wat meer tijd voor nemen. Maar wat betreft schuldhulpverlening, als je dat zo wilt blijven doen als wij dat voornemens zijn te willen doen, althans eerder hebben uitgesproken, en niet op een ander spoor willen zetten, dan moet dat ook wat ons betreft niet te mega lang duren. Want als je het heel erg breed maakt, nadeel van integraliteit is altijd dat het op de lange baan komt. Dus dan maar weer de ontkokering voorbij, zeg ik hier nog maar eens. En dan tenslotte wat betreft de monitor, voorzitter, die geeft een beeld van de stand van zaken. En ik ben het met mevrouw Baks eens dat die hier en daar die tabellen niet op elkaar zijn afgestemd. En dat is enigszins verwarrend. Maar goed, je hebt wel een beeld bij de getallen en dat is niet verkeerd. Maar ik denk ook dat dit wel beter had gekund. En voor het overige wens ik het college veel wijsheid bij het spoedig in gang zetten van de verbeteringen. Dank u.
Dank u wel. Dan geef ik het woord weer aan wethouder Jumelet.
Dank u wel, voorzitter. Sinds april verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Ik wil het nog maar even gezegd hebben. Niet voor niks breed heeft dit college gemeend om participatie boven drie wetten te zetten. U weet de WSW, de WWB en de WMO. Ook in relatie tot schuldhulpverlening de verbanden zoeken we. Om juist ook aan te geven dat allerlei ontwikkelingen dat ook gewoon noodzakelijk maken. Vanuit het land, vanuit het Rijk maakt dat noodzakelijk. Maar ook veel belangrijker omdat het mensen gewoon direct raakt in hun dagelijks leven. Namelijk heel simpel, wij kunnen wel zeggen van het hoort daarbij of het hoort daarbij, maar... Ja, als je in een vervelende situatie terecht bent van schuldenproblematiek, dan is dat natuurlijk wel aardig dat wij zeggen, dan moet je daar zijn, Maar dan moeten wij met elkaar een plan van aanpak hebben. Uit één mond spreken, case management is het genoemd. Dus wat dat betreft niet de poging om er een lang verhaal van te maken, of een ingewikkeld verhaal van te maken, of integraliteit voorop te stellen boven alles. Maar alles staat in het teken dat mensen niet langs loketten gaan, maar dat wij met elkaar rondom... mensen de hulp of de dienstverlening organiseren. Ik denk dat dat de insteek is van wat de bedoeling is van wat ik net heb gezegd. Integraal sociaal beleid met die lading en met die betekenis. Het gaat natuurlijk inderdaad ook over, en die werden ook vanavond zelfs bij naam genoemd, ambtenaren. Ik ben verantwoordelijk. Ik sta voor die uitvoering die aan de orde is. En daar ook zijn dingen over gezegd, ook dat is duidelijk geworden. Maar ik ben verantwoordelijk en ik denk dat het past om ook dat op die manier in deze raadzaal ook te bespreken op deze manier. Dat u mij mag aanspreken op wat is het beleid en hoe de uitvoering daarvan is. Dat wil ik toch ook gezegd hebben. Er wordt hard gewerkt, er worden zeker fouten gemaakt, dat weet ik ook. Daarvan vinden we ook met elkaar dat we daar steeds in moeten streven om te verbeteren. Want wie foutloos is, daar weten we ook wel een aantal dingen bij op te noemen. Dat is best lastig. De inzet in ieder geval om door te ontwikkelen, dat vinden wij belangrijk. Oei, ik groei, vond ik wel een hele aardige. Want zo is het wel. Van 12 FTE naar meer dan 40 FTE. En dat betekent dat je in een jaar tijd een organisatie hebt moeten opzetten die een bepaald niveau heeft gehaald inmiddels. En daar is het gemiddelde dan op dit moment van op toepassing van de uitvoering. Maar we gaan voor beter. En dat betekent dat de doorontwikkeling ook betekent dat we met elkaar moeten zorgen dat die dingen die aangemerkt zijn als aanbevelingen ook worden uitgevoerd en opgepakt. Daar heeft in de praktijk, zal ik maar zeggen, elke dag in de bedrijfsvoering het college het voortouw in te nemen. Maar het mag ook duidelijk zijn dat, en dat is net al opgemerkt, ook door mevrouw Lauwers nog een keer onderstreept, dat ze als politiek in totaliteit, u bent raad, u bent de baas in dit verband, ook een speel te spelen heeft. In die zin dat we met elkaar moeten discussiëren, dat we met elkaar moeten kijken wat dan het kader moet zijn uiteindelijk. En ik ga ervan uit dat we dat op een goede manier doen. En dat neemt niet weg dat je ook bij de heel concrete zaken uitkomt, want daar moet het ook over gaan. Daar moet het ook over blijven gaan. Maar je hebt wel inderdaad kaders nodig van waaruit gewerkt kan worden.
Als ik even de punten doorloop, want dat doe ik dan toch maar om ieder ook zoveel mogelijk nog recht te doen als het gaat om de vragen. En die gingen wat over de monitor en ook weer gewoon in zijn algemeenheid, reagerend op de presentatie. De monitor was vooral bedoeld om een tussenstand te geven van wachttijden, doorlooptijden, klachtenprocedure, hoeveel mensen ongeveer. Als u mij nu gaat vragen van hoe zit het nou precies daarop, want dan gaan we de inhoud in. En ja, ik wil de best doen, een poging toewagen. Ik wil ook mensen, want er zijn heel veel mensen van Schuldhulp vanavond aanwezig in deze zaal. Ik wil mensen vragen om achter de tafel plaats te nemen om op ieder stukje een antwoord te geven. Maar ik wil ook nog een keer een uitnodiging doen die ik al eerder heb gedaan namens het college, namens de organisatie. En die oproep die leg ik ook nog maar weer een keer bij u neer. U hebt het nog niet op gereageerd namelijk. Of individuele fracties wel, maar niet in totaliteit als raad. We hebben namelijk in een van de gesprekken ook gezegd, wij willen heel graag u uitnodigen om kennis te maken met wat Schuldhulp nou eigenlijk betekent. Hoe die processen zijn, hoe dat nou gaat als iemand zich aanmeldt, hoe dat nou precies in zijn werk gaat, wat er dan gebeurt als iemand. Nou, dat aanbod hebben we gedaan. Ik doe het nog een keertje, vooral met de oproep om dan die dingen die u net noemde in de, en mevrouw Lauwers deed er een aantal specifieke vragen ook bij, naar aanleiding van de monitor, dan ook aan de orde te hebben. Dan kunnen we ook met elkaar kijken, wat doet dat nou met je? Wat betekent dat nou? Welk vakje ga je dan voorbij om dan vervolgens in te belanden, bij wijze van spreken? Ik doe in ieder geval die oproep, die uitnodiging, ik wil het voor u organiseren. Maar vooral tegen de achtergrond van, ja, ik wil alle vragen gaan beantwoorden, maar dan gaan we de details in. Maar deze monitor is vooral bedoeld om te zeggen tegen u ook, kijk, dat is de stand van zaken. We willen met elkaar proberen om verbeterpunten aan te reiken. Dat doen we in januari alvast. U aanreiken van, zover zijn we daarmee. Als het gaat om budgetcursussen, natuurlijk moet het er meer worden. Maar tegelijkertijd zeggen we, daar zijn we mee begonnen. Het veld daarbij betrekken, het spreekt voor zich dat het nooit genoeg is en dat het maar kleine groepen zijn. Maar dat is ook weer kenmerkend voor dat soort cursussen. Dat doe je niet in een hele grote zaal met 100 man. Dat zou wel kunnen, maar dat is misschien helemaal niet effectief. U hebt ook gezien in de monitor, het gaat over de MCO-groep. Nou, daar ook zijn bijvoorbeeld cursussen. Je kunt ze veel breder trekken, je kunt ze op allerlei momenten doen. Maar we hebben daar ook maar één iemand voor die dat doet. En wat dat betreft is het ook goed om maar gewoon te zeggen tegen elkaar, daar wordt aan gewerkt. En als we daar nog meer van moeten maken, ja, dan moeten we dat met elkaar vinden. En dan moet u ook zeggen van, trek daar dan maar wat meer tijd en meer geld voor uit. Maar goed, even reageert op de monitor, ik doe het toch zelf al wel. Afhandeling klachten is ook genoemd. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, wat er altijd gebeurt met wat er aan de orde is. In de minnen schikken, kijken wat is er mogelijk om een klacht te voorkomen. Het spreekt voor zich dat we naar aanleiding van de monitor, van de quickscan ook zeggen, ook intern van, gaat dat nou wel goed? Met die klachtenafhandeling, dus spreekt voor zich dat we daar ook nog eens even goed naar kijken en ook op terugkomen bij u om aan te geven, hoe werkt dat dan, zo'n klachtenprocedure? Want dat is niet iets bijzonders voor schuldhulpverlening. Dat geldt voor alle dienstverlening die in dit huis ook plaatsvindt. Ik probeer maar even snel doorheen te lopen als u het goed vindt, voorzitter. Dan gaat het ook over die wachttijden. Ja, gemiddelde. Is het nou het maximum? Nou, we gaan uit dat we het op 6 weken hebben. Wettelijk ligt er ook straks nog in de Tweede Kamer op dit moment ook nog een voorstel. Nou, wij moeten naar 4 weken wellicht. Nou, daar zullen we met elkaar hard aan moeten trekken. Dat spreekt voor zich. Tuurlijk, als er betaald moet worden, blijft de klant altijd verantwoordelijk. Maar als wij het met elkaar afspreken dat de gemeente doet, dan zal de gemeente dat wel over moeten maken. Maar de klant blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen zaken. Dat is denk ik ook vanavond in de quickscan wel duidelijk gemaakt. Welke criteria voor de WSP? Ik stel voor dat dat ook maar gewoon aan u beantwoord wordt. In de zin van, u weet namelijk zelf volgens mij het antwoord al, want u bent zeer deskundig. Maar als het gaat om van, wat is nou bij jullie dan? Nou, als het volgens de NVVK kaders is, dan ga ik ervan uit dat we het goed doen. Maar als u daar vragen over hebt, graag 1 op 1, dan kunnen we dan met elkaar kijken of dat nog verscherping behoeft, om het maar zo even aan te duiden. Preventie is genoemd, terecht, want ik denk dat aan de voorkant het ook heel erg belangrijk is. Ik zat vorige week bij de G32, dat zijn de grote steden 32 die bij elkaar komen rondom het sociale domein. En daar was dit een onderwerp en toen werd er gesproken over schuldhulpverlening, pas op voor de cowboys. In dit mooie domein van schuldhulpverlening, cowboys. Nou, als je het dan hebt ook over, wij doen het zelf, ten opzichte daarvan. Ja, ik heb er geen oordeel over, maar dat werd zo benoemd. Toen was ik op dat moment even blij dat we het toch zelf doen. Dat neemt niet weg dat ze in Assen het ook heel goed doen. Maar het geeft wel aan van dat er veel meer mogelijkheden zijn. En dat er natuurlijk altijd sprake kan zijn van afwegingen om het ook door een ander te laten doen. Maar er zijn cliënten, inwoners van onze gemeente ook altijd natuurlijk ook toe om dat te doen, om daar ook voor te kiezen. Ze hoeven niet bij de gemeente aan te kloppen. Nou, dan gaat het nog over de intake. Ik vind het belangrijk punt wat u noemde, van hoe ga je daar nou mee om? Van de ene wachtlijst naar de andere wachtlijst. Laten we ook daar aandacht voor hebben. En ik zal zeker dit meenemen ook in hoe daar op dit moment aandacht voor is. Maar ook kijken van of je dat ook op korte termijn ook aan de orde kunt brengen. Om eens te kijken van is dat zo? En als het zo is, hoe kun je dat wellicht ook verbeteren? En daar melden we u ook dat over terug. Nou ja, de heer Kuper is net ook al genoemd, collega Kuper. Nou, als we het hebben over doorontwikkeling en als het gaat om... Ja, ik zal dat in ieder geval aan de orde brengen. Dat beloof ik u. Dan weet u in ieder geval dat dat de aandacht heeft. Ja, en nogmaals, die monitor is bedoeld om u ook iets in handen te geven als het gaat om wat is de stand van zaken met cijfermateriaal. En we nemen het te harte als het niet allemaal goed opgeteld is. Dus dat mogen duidelijk zijn. Voor de rest, voorzitter, verbeterpunten. Ik moet u nog één ding zeggen, want de heer Sterk en mevrouw Jongman hebben gekeken naar het meerjarenbeleidskader en die hebben daar een quickscan op gedaan. Daarbij is niet gezegd, en dat zeg ik dan ook, dat eigenlijk wij al vanaf 2009 beter zijn met een verbeterplan. Dus met andere woorden, er is al een clubje bezig om een verbeterplan in werking te brengen, te kijken, gewoon doen we het goed, doen we het nog steeds op de manier zoals we het moeten doen, maar ook hoe kan het anders en nog zeg maar, voortvarender en beter. Dus het is niet zo heel ingewikkeld om u straks te overleggen wat er inmiddels ook verbeterd is en wat we nog meer gaan verbeteren. Dus dat zal u toekomen. Voorzitter, als ik het zo mag doen, met nog veel dingen ook in het voren, dan denk ik dat we heel veel dingen aan de orde hebben gehad.
Dat is een ding wat zeker is. Zijn er vanuit de commissie nog hele dringende opmerkingen naar aanleiding van hetgeen de wethouder heeft gezegd? Ik zie meneer Schoo. Ik zie mevrouw Lauwers. Begin bij meneer Schoo.
Ja, ik heb een praktische vraag. Wij hebben nu de presentatie van Social Force gekregen. En er is natuurlijk ook een rapport wat geschreven wordt. En wanneer is het rapport beschikbaar? Welke datum?
Kan de wethouder daar iets over zeggen?
Er worden daar twee vingers op gestoken. Dat betekent over 2 weken. Ja. Nou, in ieder geval, ja, daar moet 2 weken denk ik even nog uitwerking op plaatsvinden. Moet even, en ja, dan, het is een uitwerking van de presentatie, dus ik denk dat het gewoon niet veel nieuws oplevert. Maar dan heeft het in ieder geval papier op deze manier ook nog uitgebreider.
Voor het eind van het jaar is het nieuw bezet. Mevrouw Lauwers van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. En wij willen graag ingaan op de uitnodiging van de wethouder om een keertje te gaan kijken.
Mevrouw Vrolijk van de SP.
We hadden het net over die eerste wachttijd. Maar voor meneer Gert, dat is het eerste gesprek gewoon. Hè? Dan gebeurt er nog helemaal niks. Dus neem maar dat dat duidelijk is. Dus dat dat geen intake of bespreking van een plan is. Het is gewoon een eerste gesprek. Ja.
Goed, meneer Egge, D66.
Ja, de uitnodiging van de wethouder gaat natuurlijk graag op in. Ik zou dat wel graag binnen een vrij korte tijd dan ook doen. We hebben toen een avond met de WMO gehad, wat ook heel duidelijk was. Als dat op dezelfde lees geschoeid is, dan lijkt me dat uitstekend.
En gezien het feit dat we met z'n allen zeer flexibel zijn, moet dat geen probleem zijn, neem ik aan. Goed, dan wil ik dit agendapunt gaan afronden met een aantal dingen daar nog even over te zeggen. De wethouder heeft een aantal toezeggingen gedaan in zaken individuele gevangen. Daarnaast is deze discussie ook vooral gegaan over het constateren van een aantal feitelijkheden en zaken die beter of anders kunnen. Het rapport wat nog komt van Social Force heeft daartoe een grote bijdrage gegeven. De wethouder heeft toegezegd om op korte termijn in januari met name te spreken met de commissie over de aanbevelingen en de vorderingen die gemaakt zijn vanaf dit moment. En daarnaast, maar dan interpreteer ik het maar zelf een beetje, als we het hebben over de langere termijn, dan ga ik ervan uit dat we ergens volgend jaar gaan spreken over zeg maar bijstelling van meer jaren, beleidskader zoals dat is. Het is 2011 en de wethouder is al een verbeterplan en er zijn al dingen aan de hand. Dus als we dat allemaal bij elkaar brengen, dan kunnen we, zeg maar in 2011, dan zitten we ongeveer op de helft van dit beleidskader, kunnen we daar volgend jaar ergens
mee aan de slag als gemeenteraad. En tot slot ga ik ervan uit dat het college aan de raad een uitnodiging doet over een werkbezoek aan de afdeling. Kort, wethouder.
Ja, voorzitter, er is altijd een probleem in dit huis. En dat probleem bestaat eruit dat stukken altijd heel vroeg moeten worden aangeleverd. En als je gaat terugrekenen van wanneer dat dan al moet zijn. Dan is het probleem altijd. En de vraag is altijd dan vervolgens, hoe flexibel zijn we ook daarin? En wat ons betreft zijn we heel flexibel, maar we hebben ook regels met elkaar in dit huis waar je dan tegenaan loopt. Als je het in januari aan doet, dan moet je het ongeveer voor de kerst inleveren. Nou, dat is ongeveer wat we op dit moment aan de orde hebben. Dus ik bedenk me dat ook maar gewoon, en ik zeg het u ook maar eerlijk, dat het ook kan betekenen dat we het in februari met elkaar erover hebben. Maar ik roep dat maar even hard op, om u geen, want we hebben net iets gehoord over verwachtingenmanagement, om u daar ook alvast even wat op te oefenen.
Goed, dan maar even een korte reactie terug. Ik ben niet degene die die toezegging heeft gedaan. Dat bent u geweest, dus daar houden we dan maar even aan.
Voorzitter.
De heer Schoot.
Ja, en dat andere wat u omschreef, dat is me eigenlijk toch wat te vaag. Ik vind, kijk, die uitleg van de wethouder. Ik heb liever een goed plan in februari als een slecht plan in januari. Dus wat dat betreft geen probleem. Maar dat andere wat u over die meerjarenrendingen, dat wil ik toch wel afgekaderd hebben. Dat binnen het eerste half jaar van volgend jaar is en niet in september volgend jaar. Ik wil dat wel voor de zomervakantie moeten dat wel, want er zit wel een bepaalde spoed bij. Diverse collega's hebben dat net opgemerkt. En daar wil ik toch niet aan voorbij gaan. Ik vind dat daar wel gezwindespoed op zijn plaats is.
Nou, mijn idee was ook om dat voor de zomervakantie in ieder geval te doen. Maar dat laat dan even gezegd zijn. Goed, dan sluit ik dit agendapunt nu in ieder geval af. Voor de mensen die niet de commissie willen uitzetten, geef ik even de gelegenheid om nu weg te kunnen gaan. Dus dan schors ik even anderhalve minuut. Dat moet ongeveer genoeg zijn. Anderhalve minuut, meneer Erga. En dan gaan we door, want de agenda is niet zo heel lang meer.